Wij komen tot u met alleen maar geloof. U heeft ons gezegd slechts te geloven en wij geloven u. Wij danken en prijzen u voor wat wij reeds gehoord en gezien hebben. Wat ons geloof bevestigt. Wij danken u ervoor dat wij opnieuw de mogelijkheid hebben om te komen om diegenen die noden hebben te dienen. En ik bid u, o God, om in onze noden vanavond te voorzien naar uw belofte. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Wij zijn erg gelukkig dat wij vanavond weer het voorrecht hebben naar de tabernakel te komen met het evangelie van de opgestane Heer Jezus. Ik ben alleen even een beetje laat. Ik had net een bijzonder spoedgeval uit Michigan. En de Heer heeft daarin zojuist een geweldig iets voor ons gedaan. Oh, hoe dat Hij alles weet. Wij hoeven het Hem niet te vertellen. Hij weet het. Hij weet precies wat Hij moet doen. We zijn erg dankbaar. De mensen hebben de hele dag gereden om hier te komen. En daar zijn wij zo dankbaar voor. Vergeet niet de draaiteband. Oh, de lichtschakelaar. Ik begrijp het. Vergeet u de diensten niet van de komende week. Woensdagavond. En de volgende zondagmorgen en zondagavond. En als u in de buurt bent, ik weet dat ze blij zullen zijn u hier te hebben. Bid voor mij als ik op weg ben ergens anders heen. Ik hoop gauw weer terug te zijn. Ik wil u allen danken voor uw vriendelijkheid en de aandenkens. En voor alles wat u voor mij hebt gedaan. Een broeder heeft me net een nieuw kostuum gestuurd vanuit een kleine gemeente in Georgië. Het is gewoon fantastisch. En ook wil ik de mensen uit Kentucky bedanken, waar ik vorige week op vakantie was. En voor alles wat de Heere daar voor ons deed, door de grote machtige hand die wij hem zagen uitstrekken en wat hij verrichtte. Wij vertrouwen u heel spoedig weer te zien, zo gauw als ik weer terugkom deze kant op weg naar New York voor de samenkomsten die in de Stone Church worden gehouden bij Broeder Vic. We beginnen daar geloof ik op 12 november. We komen hier dan een paar dagen voor die tijd langs, als wij naar Shreveport in Louisiana gaan bij broeder Jack Moore. Dat is dankdag, de week van de dankdag, daar in Shreveport. Er staat op het aanplakbord, denk ik, bij de bekendmakingen. Na de kerst hopen wij bij enige vrienden in het zuiden te zijn en in januari in Phoenix. Daarna wachten wij op de aanvragen om over zee te gaan, zodat we de samenkomsten daarvoor kunnen regelen. Ze zijn er deze afgelopen maand mee bezig geweest. Broeder Borders is aan het corresponderen voor een wereldtournee. Die begint zo gauw als we het gereed kunnen krijgen. Maar we moeten op bepaalde omstandigheden wachten. De mensenmassen zijn daar zo groot dat we ze niet in gebouwen kunnen onderbrengen. We moeten ze gewoon op de grond laten zitten. Soms loopt het aantal zo hoog op dat het bijna ongelooflijk is. Soms zijn er wel 500.000. Dat is een 500.000 mensen in één enkele samenkomst. Niet hoeveel mensen gedurende een aantal dagen in totaal de samenkomsten bijwonen. Maar in één enkele samenkomst. Weet u gewoon tellen, even gelezen, hoeveel mensen er gedurende 6 weken aanwezig waren. Ziet u, wij tellen alleen hoeveel er die dag zijn, die ene keer. En dan is er soms geen gebouw om hen een zitplaats te geven, dus moeten zij wel in de open lucht op de grond laten plaatsnemen. Dan moeten we de jaargetijden nemen dat er niet regenachtig is en stortregent, dat die arme mensen daar dan buiten zouden zitten. Ik heb daar vrouwen zien zitten met hun haar gewoon verregend, keurig geklede mensen die gewoon de hele dag in de regen zitten. Ze zitten daar gewoon terwijl het stortregent, onweert en weerlicht, stormen waaien en ze zitten daar maar tegen elkaar aan zwaaiend, heen en weer, wachten totdat je komt om voor hen te bidden. U weet dat God zulk geloof beloont. Dat doet hij. U moet iets doen dat God zal belonen. U moet hem tonen. De mensen die alles zo gemakkelijk aangeboden krijgen, die doen er gewoonlijk niets voor, ziet u wel. Die gave is om niet. Dat is waar. Maar toch. Het schijnt dat... U weet wel hoe ze dat zeggen. Als je geboren bent met een zilveren lepel in je mond, dan, dat je er dan geen waardering voor hebt. U hebt die uitdrukking wel eens gehoord. Maar als je ergens voor moet werken, dan heb je er ook waardering voor. Nu, even tot de mensen die met de bandopname bezig zijn. De boodschap van vanmorgen was voor mij het hoogtepunt van mijn hele bediening. Het was de belangrijkste prediking van mijn hele bediening. Eens zal ik u vertellen hoe het allemaal zo gekomen is. En ik weet dat alles maanden en maanden en maanden lang naar deze boodschap heeft toegewerkt. Doorgaand om tot dit te komen. Dat was de afsluiting, de bekroning ervan. Ik hoop dat u begrepen hebt wat het teken inhoudt. Het teken is de betuiging dat het bloed is aangebracht. Dat de prijs die gevraagd werd, door God werd vereist, door Jezus is betaald. Door het storten van zijn eigen bloed. Dat heeft hij gedaan. Vanuit zijn leven kwam de Heilige Geest. En wanneer het bloed bij u is aangebracht, dan is de Heilige Geest het teken dat uw prijs is betaald. God heeft u aangenomen. En dat is het teken. Onthoudt u het goed. Dat is het teken. Er zijn veel mensen die niet weten wat het teken is. En je moet het zo brengen alsof niemand er iets van weet, ziet u, zodat ze het allemaal zullen begrijpen. Net als bij het prediken over redding. We moeten over redding prediken op een manier alsof het voor iedereen is, hoewel we weten dat het dat niet is. We moeten goddelijke genezing prediken voor iedereen. En toch weten we dat dat niet zo is. Zie, Jezus kwam om diegenen te redden die in het boek der verlossing stonden voor de grondlegging der wereld. Hij kwam alleen om hen te redden. Wie het zijn, weet ik niet. Niemand kan geloof hebben. Tenzij u denkt dat het is voor elk die wil. En dat is ook zo. Maar niemand kan komen tenzij God hem geroepen heeft. Zo is het. Dus zijn er veel mensen die niet gered zullen worden. Dat weten wij. God wist dat van voor de grondlegging der wereld dat ze niet gered zouden worden. Er zijn er velen die niet genezen zullen worden. Velen, ze kunnen het gewoon niet vatten. Ze weten niet wat het is. En velen zullen wel worden genezen. Maar wij prediken dat het voor iedereen is, omdat wij niet weten wie die persoon zal zijn die het vat. Dat weten wij gewoon niet, maar het is voor een ieder die wil. Sommige mensen kunnen dat soort geloof echter gewoon niet pakken. Hetzelfde is het met dit teken. We hebben de hele weg in de predikingen naar het teken toegewerkt. Maar nu is het de manifestatie van het teken. De Lutheranen namen aan dat het aanvaarden van het woord was. Het aannemen van Christus als persoonlijke zaligmaker. De Methodisten zeiden, als je blij genoeg wordt om te gaan juichen, dan is dat het. De Pinkstermensen zeggen, spreek in tongen en je hebt het. En we ontdekten dat het allemaal verkeerd was. Het teken is het teken. Het is u en Christus als personen tezamen. Het is de Heilige Geest. Zijn leven in u. Zijn leven wat door u heen werkt. En het is voor de rijken, de armen, of voor wie het maar wil, ontvangen. Als u naar het station gaat en u koopt uw kaartje, dan wordt er een prijs betaald. Zeg dat het 50 cent kost om met deze bus of deze trein van hier naar Charleston, Indiana te reizen. Wel nu... Wat u nu doet, de maatschappij die geeft tekens uit. Wat u nu doet is dat u erheen gaat, of iemand anders, en u betaalt uw reissom, 50 cent. Zij geven u dan een bewijs, een teken dat u het recht geeft in die trein te zitten, tot op de plaats van bestemming, waar die trein ook heen gaat. Dat is een teken. Nu, in dit geval was het bloed het teken. Het moest letterlijk worden aangebracht, want het was alleen maar die scheikundige stof die ze hadden. Het was het bloed van een lam, van een dier. Het leven dat in het bloed was, was eruit gegaan. Het bloed was vergoten. Het leven ging eruit. Maar dat leven kon niet op de gelovigen terugkeren, omdat het van een dier was. Het sprak alleen van een goed geweten dat er iemand zou komen die een volmaakt offer was. En om het volmaakt te doen zijn, werd de rechter, de God des hemels zelf, tot slachtoffer, rechter, jury en advocaat. Hij werd het offer en toen vloeide zijn leven uit hem, wat God was. En waar het woord spreekt van, en ik geef hun eeuwig leven, staat in het Grieks, ik weet dat ik tot geleerden spreek, ik zie er hier twee of drie. In het Grieks staat hier het woord zoe, Z-O-E, wat de Griekse uitdrukking is voor Gods eigen leven. En ik zal hem geven zoe, mijn eigen leven. Christus en God zijn één. Dan is het leven dat in Christus was de Heilige Geest. Niet een derde persoon, maar dezelfde persoon die in de vorm van de Heilige Geest op u komt als een teken dat voor uw leven en uw overtocht is betaald. U bent aangenomen. Totdat dat teken komt, wordt u niet toegelaten op de hoofdweg. Hebt u geen toegang tot de busdienst. U krijgt geen toestemming om te gaan totdat u dit teken kunt laten zien. En dat teken is uw kaartje. Het toont aan dat het bloed is gestort en de prijs op u van toepassing is geworden. U hebt het teken dat het bloed op u is aangebracht en dat u bent aangenomen. Kunt u het vatten? Oh my. Oh, niet een bepaald bewijs. U zegt, zie, u zegt, broer Branham, ik kan het in uw gedachten aanvoelen. Zie, hoe zal ik het dan weten? Kijk, wat was u? En wat bent u nu? Zo, dat is hoe u het weet. Wat was u voordat dit teken werd aangebracht? En wat bent u nadat het is aangebracht? Wat waren uw verlangens voorheen en wat zijn uw verlangens sindsdien? Dan weet u of het teken is aangebracht of niet. Deze andere dingen komen er gewoon automatisch bij. Zoals er wordt gepraat en men zegt, tong is het bewijs. Wel, ik kan een paar schoenen kopen, maar de tong is niet de schoen. Hij komt met die schoen mee. Zie, het is hetzelfde, is het geval met het teken. Het teken is Christus. Maar het spreken in andere tongen, het uitwerpen van duivelen en al deze dingen te doen en te prediken en wat het ook is, het bewijs, dat is er, dat is waar, maar dat is hij niet. Het is een gave van hem. Als u zegt, ik wil u hebben, broeder Branham, en ik geef u een geschenk, wel, dan ben ik dat niet. Dat is mijn gave. Tongentaal is een gave van de Heilige Geest, niet de Heilige Geest zelf. Het is een gave van de Heilige Geest. De duivel kan elk van deze dingen nabootsen. Maar hij kan niet de Heilige Geest zijn. Hij kan deze gave nabootsen, maar hij kan niet de Heilige Geest zijn. De Heilige Geest is het teken dat het bloed is aangebracht, want hij volgde het bloed alreeds vanaf het boek der verlossing. Ziet u het? Dat was het doel van zijn komen. Dat is waar hij in ieder tijdperk op toezag. In elk tijdperk is hij dat gevolgd om erop toe te zien dat het werd voortgebracht. Zij konden zonder ons niet tot volmaaktheid komen. En nu, de volle Heilige Geest bezoekt de gemeente, wat God in menselijk vlees plaatst, zoals hij deed voordat Sodom vroeger verbrandde, wat een beeld was. En toen is hij aan Abraham verschenen. Alle dingen die hij niet heeft gedaan gedurende de gemeentetijdperken, doet hij nu. Terug naar het woord, want de boodschappen en de boodschappen en de boodschappen moeten worden geplaatst en uitmonden in het totale woord. En in het laatste dagen, als er 7 zegels zijn geopend, dan zou dat alles wat achtergelaten was opnemen, wat buiten het woord was gelaten, en het alles samenvoegen in één geweldig groot lichaam van de bruid. Zo diende konden zij die toen leefden niet volkomen worden, totdat deze gemeente nu volmaakt wordt, deze bruidsgroep in de laatste dagen, om hen binnen te brengen, waarna ze alles samen worden opgenomen. Het teken, Jezus Christus, de Heilige Geest, is in ons midden. Daar behoren wij ontzag voor te hebben. We kunnen onszelf niet genoeg verootmoedigen. Uw schoenen uitdoen en op de knieën gaan zou niet genoeg zijn. Het zou ons niet voldoen, maar wel een leven dat de vruchten van de geest voortbrengt. Wat is de vrucht van de geest? Het is liefde, blijdschap, vrede enzovoort. Herinnert u het zich vanmorgen? De voorbereiding? Hij zond de boodschapper met de boodschap. Volgende was wat hij deed nadat hij de boodschapper met de boodschap had gestuurd, was het zenden van de vuurkolom als een bevestiging. En wat erop volgde was vertroosting. Ziet u? Toen wist u dat het goed was. U had vrede. Wij hebben vrede met God door de Heere Jezus Christus. Nu vanavond gaan wij bidden voor de zieken. En ik geloof dat wij avondmaal hebben. Avondmaal. Wij zouden willen dat u blijft voor het avondmaal. Binnen 35 of 40 minuten proberen wij klaar te zijn en gereed voor het avondmaal. Morgen is het de dag van de arbeid. Dan kunt u dus een beetje uitrusten. De week zei dat we dat van plan waren. We weten het nooit wat, alleen dat ik er zeker van ben dat dat begrepen is. Vanmorgen hadden we, ik vertelde het u, omdat ik zo lang niet bij u ben geweest, hadden we alweer een boodschap die 2 of 3 uur duurde. Toch was ik nog maar net begonnen en ik dacht dat, vanavond zou vervolgen, maar het was gewoon te geweldig. Ik weet niet of de mensen het begrepen hebben of niet, ik hoop van wel overal. Hopelijk zijn er enige goede banden van gemaakt, zodat het uitgedragen kan worden. Omdat ik geloof dat van al de boodschappen die ik ooit gebracht heb, deze onvoorwaardelijk door God beschikt was. Afgezien van de normale opdracht, zoals de 7 zegels en zo, waar direct het woord van God was. Maar ik heb het nu op het prediken van een boodschap. Ik geloof dat deze het was die noodzakelijkerwijs de zegels moest volgen. Nu let op, wat kwam er na de 7 zegels? Het verenigen van de mensen. Tekenen van eenwording. Het rode licht wat opflikkert in de laatste dagen. Het teken dat de vrouwen knapper worden. En wat de mannen zouden doen. Al deze tekenen van de Heilige Geest die erop wijzen. En dan komt het regelrecht terug tot de afsluiting van al deze boodschappen sinds de 7 zegels. Het vindt zijn afsluiting in dit ene het teken. Dat het in orde is met ons. Laten we ons onderzoeken en zien of wij in het geloof zijn. De Heere zegen u. En voor we naar de Bijbel opslaan om voor de zieken te bidden. Vanmorgen vroegen wij hoeveel voor wie gebeden werd vorige zondag deze week al genezen waren. Bijna iedereen hier stak zijn hand op. Dat was in de samenkomst van vorige zondag. Dat is heel wat, dat begrijpt u. Het is iets wat ik voor mijzelf opmerk. Er was een jongetje, werd mij net verteld, dat hierheen was gekomen uit Chicago. Een mevrouw Peckinpah, een erg fijne christin, bracht iemand, een kind, naar ik heb begrepen, een jongetje, waarvan de doktoren zelfs niet wisten wat er aan markeerde. Zijn longen waren zo slecht dat ze hem niet naar school konden sturen. Hij was er heel erg slecht aan toe. En de Heilige Geest sprak direct na de prediking tot dat jongetje. Noemde zijn naam, vertelde hem zijn toestand en zo. En sprak zijn genezing uit. Deze week nam zijn moeder, of zijn ouders, of wie het ook was, hem mee terug naar de dokter. En de dokter zei dat hij een nieuw stel longen had gekregen. Zie? Een nieuw paar longen. En naar ik begrijp, hebben de ouders of iemand anders interlokaal gebeld of zo om het de gemeente te laten weten. Nu, God de Schepper kan een nieuw stel longen maken. Ik geloof stellig dat wij aan de vooravond staan van een van de machtigste dingen die de aarde ooit zag. Sinds de dagen dat. Maar het zal zo in nederigheid zijn. Want, ziet u, wat de mens geweldig noemt, noemt God een gruwel. Maar wat de mens dwaas noemt, dat noemt God geweldig. Nu let op, het zal zo in nederigheid zijn dat het u zal ontgaan als u niet het teken hebt om het te onderzoeken. Ziet u? Wie had er ooit aan gedacht dat de bergen sprongen als rammen en de bladeren in hun handen klapten toen er een profeet uit de woestijn kwam? Zoals het 712 jaar tevoren gesproken was door Jesaja. Waar het haar op zijn hele gezicht met een stuk schaapsvacht om, niet eens een preekstoel om van te prediken, verban uit alle kerken staande op de oever van de Jordaan. En bekeert u roepend. Hij noemde de mensen een stelletje adders, slangen. Maar dat is wat God zei, dat wanneer hij zou komen, de bergen zouden springen als rammen. En de zachtmoedigen zagen het en waren verblijd. Hoe konden zij begrijpen dat Jezus die grote Messias was, van wie vanaf het eerste begin van het boek geprofeteerd was, in Genesis, dat hij zou komen als verlosser, hoewel alle offers, alle profeten en al het andere op hem wees, werd er, toen hij kwam, verondersteld dat hij buitenechtelijk geboren was. Die men veronderstelde dat zijn vader was, was niet getrouwd met zijn moeder. De vrouw bleek in verwachting te zijn van het kind. nog voordat zij getrouwd waren. En geboren in een stal. Tenminste, er staat stal in de Bijbel, maar in die tijd was een stal een grot in de rotswand. Ik heb eens zoiets gezien terwijl ik aan het jagen was in Arizona. En er was daar een stal onder een uitstekende rots. Onder die omstandigheden werd Jezus geboren achterin die kleine rotstal. In een kribbe met hooi en stro. In een koeienstal. Waar vee in stond. En hij werd grootgebracht als timmermansknecht. Hoe kon dat de machtige Jehovah zijn? Maar hij was het. Hij was het. Een heel vreemd soort iemand. Maar toen hij nog maar een jongen was, verbaasde hij de priesters door zijn kennis van het woord. Hoe kwam dat? Omdat hij het woord was. Hij was het woord. Hij heeft nooit een boek geschreven. Nooit schreef hij één woord. Het enige woord dat hij ooit geschreven heeft, vermoed ik, wistte hij uit in het zand toen eens een vrouw betrapt was op overspel. Hij heeft nooit één woord geschreven. Waarom niet? Hij was het woord. Hij was het woord. Hij hoefde het niet te schrijven. Zijn leven beeldde het uit. Hij was het woord. Indien ik niet doe de werken mijn vader, zo geloof mij niet. Als ik niet precies doe wat het woord zegt dat ik zou doen, dan ben ik het woord niet. Dat bedoelde hij. Hij is het woord. Nu bereidt u voor op de komende genezingsdienst en het avondmaal. Wij zouden blij zijn als u bij ons zou kunnen blijven. Als dat niet mogelijk is, zullen wij gauw sluiten. En vergeet niet om voor mij te bidden en voor mijn vrouw, de liefste vrouw van de hele wereld. En voor mijn kinderen. Ik heb ze allen opgeëist. Allemaal voor de Heer Jezus. Becky is net op de leeftijd van een kleine raket, weet je wel. Gewoon een kleine bakvis, zoals we dat vroeger noemden. Ze is net op die leeftijd. Maar ze is een heel lief meisje, daar dank ik de Heer voor. Ze rookt niet, drinkt niet, dan gaat niet uit, niets. Maar ze is net op die leeftijd, ze is zorgeloos. Ze wil niet naar de kerk. En als ze gaat, dan zit ze erachteraan een koud kauwgom en staat op en loopt naar buiten. En ik wil haar vervuld zien met de Heilige Geest. Ik wil Jozef zo zien. Ik geloof dat op een of andere dag, wanneer ik niet meer naar deze preekstoel kan lopen, ik deze oude versleten Bijbel zal nemen, die aan hem overhandigen en zeggen, Jozef, blijf daarbij, zoon. Dan ben ik gereed om hoger te klimmen. Ik wil ergens een windvlaag horen, opkijken, met mijn hand wuiven en vertrekken. Laten wij bidden, Vader God, ons hele leven is daarmee verweven. Want dat zijt gij, gij zijt ons leven. Er zijn hier zelfs enigen, Heer, die het teken hebben waar ik over sprak. Ze hebben dat teken in bezit gehad en toch zijn ze ziek. En vanavond wil ik spreken om hen aan te moedigen. Om dat recht wat God hen gaf te nemen. Ze hebben het recht om die duivel te verslaan. Hij is reeds verslagen en hij overbluft hen alleen maar. Ik eis ze op, Vader. Help mij nu om het woord te spreken. Spreek gij door mij heen, Heer, via deze paar aantekeningen en kleine schriftgedeelten die ik hierop opgeschreven heb. En ik bid dat u mij helpt, Heer. Kom in uw woord en schenk een geloof tot eer van God. Dit bid ik u in Jezus' naam. Amen. Nu, als u snel, als u mee wilt lezen, wil ik dat u in uw Bijbel opslaat in het boek Jeremia, het 29e hoofdstuk. Als u niet wilt meelezen, noteert u het gewoon, Jeremia, het 29e hoofdstuk. En we zullen beginnen bij het 10e vers. En ook lezen wij uit Lucas, het 16e hoofdstuk, vanaf het 14e vers. Ik zal u mijn tekst geven terwijl u het opslaat. Mijn tekst vanavond is wanhoop. Wanhoop. Weet u wat wanhoop is? We zullen het lezen in Jeremia, het 29e hoofdstuk vanaf het 10e vers. Want zo zegt de Heer. Nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen. Want ik weet welke gedachten ik over u koester. Is dat niet lieflijk? Luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil. om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen. Dan zal ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Terug naar Pinksteren. Dat zei ik er zelf bij, dat staat er niet. Dat bedoelde ik te zeggen tegen de gemeente. En nu Lucas 16, 16e vers. 16e vers. De wet en de profeten gaan tot Johannes. Sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin. Ieder dringt zich erin. Niet te gewoon op uw gemak binnenwandelen, maar er moet binnengedrongen worden. Begrijpt u het? Wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart, dan zal ik mij door u laten vinden. Hij beloofde dat hij zou wederkeren en dat hij het volk dat verstrooid was over de hele aarde, na deze 70 jaar, weer terug zou brengen naar Jeruzalem, waar zij vandaan kwamen. En zo deed hij het ook precies. Dat is waar. Wij zullen nu enkele ogenblikken spreken over wanhoop. Gewoonlijk is er een noodtoestand voor nodig om ons tot wanhoop te brengen. Het is al te erg dat het zo moet gebeuren. Maar mensen zijn zo nalatig van geest dat er een noodtoestand voor nodig is. Er gebeurt iets. En wanneer dat plaatsvindt, brengt het hen tot die wanhoop. En echt, als het zover komt, dan brengt die wanhoop tevoorschijn wat u eigenlijk bent. Het toont waar u fout gemaakt bent, in tijden van wanhoop. Het brengt gewoonlijk alle goede eigenschappen die in u zijn naar boven. In tijden van doodsnood heb ik mensen gehoord die wisten dat ze stervende waren. En in wanhoop probeerden zij dingen te bekennen die ze hun hele leven geheim hadden gehouden. En dat ze het probeerden en zeiden, neem dit en maak het in orde. Ja, alsjeblieft, ga, doe het. Hier. In wanhoop. Ze hadden dat eerder moeten doen. Zie, en niet moeten wachten tot de tijd van hoge nood. Zou u dit en dat voor mij willen doen? Die de nood bracht wanhoop, terwijl we het behoorden te hebben gedaan zonder die nood. Wij moeten er vanavond op letten dat wij de symbolen van het Pasjaar zullen gaan nemen. En het Pasjaar werd gevierd in nood, in tijden van wanhoop. U ziet in het 11e vers van het 12e hoofdstuk van Exodus staan, al dus zult gij het eten, uw schoenen aan uw voeten, met uw lendenen omgehoord en uw staf in uw hand. U eet het in wanhoop. Zij hadden de machtige hand Gods gezien. Zij hadden al zijn wonderen gezien. En toen kwamen zij onder het merk van het teken. En terwijl zij onder dat merkteken waren, hadden zij in wanhoop het Pascha gegeten. Want zij wisten dat op dat moment God bezig was om het oordeel te laten toeslaan. Een bange tijd was het. Het was een tijd waarin ieder mens zichzelf onderzocht. Want het woord van de profeet had niet eenmaal gefaald. Het was bewezen waar te zijn. Wat hij ook zei, het gebeurde precies op de manier dat hij gezegd had. De vuurkolom was er nog steeds. En toen had de profeet aangekondigd dat God alleen zou voorbij gaan wanneer hij het teken aan de deur zou zien. Er was wanhoop. Ik kan me de kinderen voorstellen. Als zij die grote zwarte vleugels uit de hemel zagen neerkomen, zoals een rook boven een stad blijft hangen, en er uit ieder huis geschreeuw klonk. Misschien zijn de kinderen wel naar hun vader gegaan en hebben gezegd: papa, weet u zeker dat wij beschermd zijn onder het teken? En dan kon hij naar de deur gaan en naar de posten en de bovendorpel kijken en zeggen: zoon, het is in overeenkomstig met zijn woord. Denk eraan dat ik uw oudste kind ben, papa. Bent u er echt zeker van? Ik ben er zeker van. Het is gedaan zoals de profeet ons verteld heeft en hij heeft het woord van de Heer. Hij sprak: wanneer ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Neem u een lam voor uw huis. Ik heb jullie allemaal naar binnen gebracht, kinderen. Jij bent mijn oudste, mijn eerstgeborene. En die zijn het die daarbuiten allemaal sterven. Maar hier is het bloed. Zo was het. Zo spreekt de Heer. Wees dus gerust, mijn zoon. Wees gerust, want God heeft de belofte gedaan. Zeg eens, papa, waarom hebt u uw schoenen aan? Waarom hebt u uw staf in uw hand? Waarom heeft u een stuk brood in de ene en een stuk lamsvlees in die andere hand? Waarom die bittere kruiden en zo? Waarom eet u het? Waarom loopt u zweet u langs uw gezicht? Zoon, de dood staat gereed om toe te slaan. Ziet u, het was in een tijd van wanhoop. Ik geloof dat wij leven in de dagen die de kerk zou moeten noodzaken tot volledige wanhoop te geraken. Ik geloof dat het sinds de boodschap van God, niet van mij, vanmorgen, het deze hele gemeente tot wanhoop behoren te brengen. Wij hebben lang genoeg gespeeld. Wij zijn lang genoeg naar de kerk gegaan. Wij zullen niets moeten doen. Hoe komt het dat wij bij anderen wel grote tekenen en wonderen kunnen zien, maar dat wij niet weten hoe het met onszelf is? Het zou u in een staat van wanhoop moeten brengen, zodat wij vastberaden zijn tegenover God. De tekenen van zijn wederkomst behoorden deze hele gemeente in wanhoop te brengen. Wanneer wij daarvan lezen uit het woord, en de Heilige Geest zei ons: ga naar die en die plaats en dit en dat zal er gebeuren. Ons niet zeggend wat het was, maar dat het zou gebeuren. We gingen daarheen en het gebeurde precies zo. Het stond in de kranten, in de tijdschriften, de foto's stonden erin. Wij kwamen hier terug en zagen deze grote geheimenissen verborgen in de Bijbel, wat ons een nieuw terrein ontsloot dat wij nooit tevoren gekend hadden, maar wat precies samenvloeit met de wederkomst van de Heere Jezus. Om dan aan het slot van deze boodschappen het werk van de grote Heilige Geest te zien, om hem zichtbaar neer te zien komen voor de mensen. Zelfs dat er foto's van gemaakt worden. Om hem aan het werk te zien, wat aandoont dat het niet een mens is, niet alleen maar een prediker, niet een bepaalde gemeente. Het is de Heilige Geest, die dezelfde dingen laat zien die hij deed toen hij woning had gemaakt in het lichaam van Jezus Christus. Nu is hij belichaamd in het lichaam van zijn bruid. Het zou ons tot wanhoop moeten drijven. Die mensen hadden de hand van God gezien. En die avond van het avondmaal, het pascha, namen ze het in wanhoop. Omdat ze wisten dat er iets op het punt stond te gebeuren. En wij weten ook dat er iets staat te gebeuren. Vergeet niet dat de komst des Heren een plotseling, heimelijk, van hier gaan is. Hij zal komen en hem meenemen als een dief in de nacht. Te bedenken dat er zomaar plotseling familieleden van ons weg zijn. En dat u bent achtergelaten. Het behoorde ons tot wanhoop te drijven. Dat wij toch door Gods genade niet achter zullen blijven. Als er iets is dat ik niet wil, Heer, laat mij niet achter. Een paar dagen geleden hoorde ik Mel Johnson dat lied zingen. Denk aan mij als de tranen komen. Ja, denk aan mij als vrienden verder staan. Als u al de namen afroept en ik de Jordaan moet overgaan. En ik wil dat mijn naam geschreven staat in het boek des levens des lams. Ik wil dat hij zich mij herinnert wanneer hij de namen opnoemt. Het brengt mij tot wanhoop. Zoals Paulus zei, opdat ik niet enigszins daar ik anderen gepredikt heb, zelfverwerpelijk worden. Het zou kunnen gebeuren. Dan brengt het mij tot een toestand van wanhoop. Als ik bedenk dat ik na al deze jaren van prediken tot een moment kan komen waar ik hem teleurstel. Welke stap nu te nemen? Wat moet ik nu doen? En het brengt mij in een nerveuze toestand. Als ik mij ga afvragen wat ik kan doen. Het werpt mij door hoogten en diepten. En het is moeilijk. Omdat ik, als ik bij mensen ben, ter wille van allen, alles moet zijn. Opdat ik er enigen voor Christus zou mogen winnen. Nochtans, altijd het teken voor mij houdend. En ik zie dingen die gaan komen. En je kunt ze niet aan de mensen zeggen. Je ziet verschillende dingen. En het is je verboden het te zeggen. Die visioenen waar zij om vragen. En soms zouden ze er spijt van hebben als je het hen werkelijk vertelde. En je weet wel beter om dat niet te doen. Soms ga je zo op in visioenen totdat alles één visioen wordt. En dat brengt je in een nerveuze toestand. Je kijkt en zegt, ben ik nu in een visioen? Waar sta ik eigenlijk precies? Je raakt overwerkt. Je vraagt te veel van jezelf. Je ontdekt dingen van mensen die je niet wenst te weten. De mensen die deze dingen begeren, om deze dingen te weten, beseffen niet wat dit soort bediening kost. U weet niet wat er allemaal aan vast zit. Dan brengt het je tot wanhoop. Heere God, ik weet dat ik me zal moeten verantwoorden. Jack Moore zei eens tegen mij, ik zou me niet graag verantwoorden op de dag des oordeels op de wijze dat u het zult moeten doen. Hij zei, God heeft deze mensen in uw hand gegeven en u moet rekenschap afleggen voor een ieder van hen. U zult verantwoording moeten afleggen voor uw bediening. Dat zal nu 15 of misschien wel 18 jaar geleden zijn. En sinds die tijd ben ik in wanhoop. Wat zal ik doen? Laat mij alleen zeggen wat gij zegt, Heer. Laat mij hen zeggen wat de waarheid is en anders niets. Het brengt mij tot wanhoop. En als je dan deze tekenen ziet komen, zie je hoe de Heilige Geest je daar ginds heen brengt, deze zegels naar voren brengt en het er zo in past. Hoe hij die gemeentetijdperken brengt en die er zo invoegt, die dan nederdaalt als een enorme grote vuurkolom en zichzelf openbaart. Die daarna nederdaalt voor het volgende gebeuren, voor de zeven zegels en die hier openbaart en het in de kranten en tijdschriften laat zetten. Dan hoe hij komt en die engelen van God neemt, deze zeven engelen met de zeven boodschappen en het precies bevestigen zoals het in de Bijbel staat. Die dan komt en dan die tekenen en die teken komt en het dan voor de mensen, zo de mensen voorhoudt en die flitsen van de eind en hen vertelt waar het is, tonend dat hij aanwezig is, zoals vanmorgen nog, dat hij komt en vereist dat het teken op ieder persoon is. En dan bent u mijn volk. U bent degene die ik lief heb. Deze hier en degene die naar de banden luisteren enzovoort. Dan ziet u tot wat een wanhoop dit mij voert. Wanhoop. De tekenen van zijn wederkomst zou ieder lid van het lichaam van Christus nu tot wanhoop moeten leiden. Vanwege onze zielen. Met betrekking tot ons welzijn in wat hierna komt. Wel, wat hebben wij eraan al winnen bij de hele wereld? Waar leven wij voor? Waar werkt u voor? Waarom eet u? Waar strijdt u voor? Om te leven. Waar leeft u voor? Om te sterven. U leeft om te sterven en u bent niet in de juiste toestand om te leven, totdat u in de juiste toestand bent om te sterven. Dat is waar. We zien zoveel wonderen van genezing. Het zou ons tot de moed der wanhoop moeten voeren. Zie ik daar mevrouw Peckerpo? Is dit mevrouw Peckerpo? Bent u degene die het zongetje hier bracht of zo? Wel, dan zit daar de dame waar ik het zojuist over had. Ik keek toevallig daarheen en ik zag haar zitten. Maar als God dat voor een jongetje kan doen, dan behoort dat u tot wanhoop te brengen. Een man uit New Albany. Hij zou hier kunnen zijn vanavond. Hij is een bevriend met mijn broeder Robertson. En had hier een kleine jongen bij zich. Ik geloof dat zijn vrouw eens kanker had. Heeft gehad, genezen werd. En nu heeft dat jongetje wel zo erg astma gekregen dat hij in een ernstige toestand is. Kleine keel heeft bijna zelfs kanker in zijn keel. En hij bracht het jongetje. Ja, ik zie dat hij zijn hand opsteekt daar achterin. En er werd voor hem gebeden vanmorgen. Ziet u wel? Van hoop. Toen zijn vrouw op het punt stond te sterven aan kanker, wist hij dat God haar zou kunnen genezen. Als God haar kon genezen, dan kan God ook de jongen genezen. Het brengt ons tot een staat van wanhoop. U moet komen. En wanneer u wanhopig bent, dan gaat God naar u luisteren. Maar als u gewoon traag en lui bent en er niet om geeft of hij het nu wel of niet zal doen, dan ligt dat wat anders. U zegt wel dat u er wat om geeft, maar er is wanhoop voor nodig om het te bewerken. De reden waarom ik geloof dat wij geen wanhoop bezitten, is omdat het ontbreekt aan liefde, aan de liefde van God. Ik geloof dat de liefde van God wanhoop veroorzaakt. Wanneer God in u leeft en het teken in u is en u de toestand ziet van de tijd en dat de mensen rondwaden in de zonde zoals ze dat doen, dan brengt het u tot een wanhoop. Ik geloof dat dat gebeurt. Het woord van God zegt heel duidelijk, als je het wilt opschrijven, het staat in Galaten 5 vers 6, dat geloof werkt door liefde. Geloof door liefde werkende. En de enige manier waarop je geloof kunt hebben, is door eerst liefde te hebben. Het geloof wordt door de liefde aangespoord. Die aansporing tot geloof komt uit de liefde voort. Als u geen liefde hebt, dan kunt u geen geloof hebben. Hoe kunt u nu geloof in uw vrouw hebben? Als u haar niet lief hebt. Dat is dan bij de videoliefde. Hoe zit het dan met de agape-liefde tot God? Hoe zou dat er kunnen zijn als u God niet lief hebt? Als u vertelt dat u van uw vrouw houdt en haar dat dan nooit zegt. En u er nooit eens bij gaat zitten om haar te beminnen, om het haar te vertellen, om haar te kussen, haar te omhelzen en haar te vertellen dat ze de beste kokkin van het land is. En alles wat u nog meer weet, hoe knap ze is, hoeveel u van haar houdt. Als u dat niet doet, dan zal ze het nooit weten. Dat is de manier. En als u van haar houdt, dan brengt u het ook tot uitdrukking. En dat is ook de wijze waarop wij het doen ten opzichte van God. Wanneer wij hem lief hebben, dan zeggen wij het hem. Wij zetten ons neer en aanbidden en vereren hem. Ziet u, liefde dringt ons daartoe. Nu, als er iets moet worden gedaan voor uw vrouw, wel, dat zou u tot wanhoop brengen om het gedaan te krijgen. Stel u voor dat iemand zegt dat uw vrouw kanker heeft. Of dat iemand zegt dat uw vrouw TB heeft en op het punt staat te sterven. U zou gewoon alles willen doen. Het zal u tot wanhoop brengen. Wij, dat is hetzelfde. Maar het is, wij moeten geloof hebben voordat wij liefde hebben voordat we geloof kunnen hebben. Wanneer wij echte liefde bezitten, wat gaat dat doen? Het duwt ons geloof naar de vuurlinie voor God. Waarachtige goddelijke liefde voor God, voor zijn woord en voor zijn volk. Zal het geloof daar naar voren dringen. Liefde grijpt het geloof gewoon vast en dan, dat is voldoende. Daar gaan we. En daar gaat het. Want zo werkt de liefde. En Johannes 14, vers 23 zei Jezus, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. Nu, u kunt zijn woorden niet houden zonder geloof te hebben in wat hij gezegd heeft. Zo ziet u, als iemand God lief heeft, dan houdt hij zich aan Gods woord. Als hij heeft gezegd, ik ben de Heer, uw heelmeester, dan gelooft hij dat. Liefde maakt dat hij dat gelooft. Want de liefde overheerst alles. Al waar het dat ik de talen der mensen en de engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik niets. Al waar het dat ik al het geloof had van het bergen bezet en de liefde niet had, zo waar ik niets. Liefde overheerst alles, want God is liefde. Hij is de God der liefde. Jazeker. Ja, jij zei, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. Wij weten dat het waar is. Dat God een wanhopige ziel tegemoet zal treden. Dat weten we allemaal. Maar er is meestal iets voor nodig om ons tot die wanhoop te brengen. Daar is iets voor nodig. Wij ontdekken in Jacobus 5 vers 16 dat de Bijbel zegt dat het krachtige, vurige gebed. Dat is wanhoop. Het vurige, krachtige gebed van een rechtvaardig mens veel vermag. Van een goede man. En dat zal veel vermogen. Ik geloof dat dat een beter woord is. Hoe je het ook noemt. Het krachtige, vurige, krachtige gebed van iemand. Een krachtig, of vurig, met moeite, zielestrijd, dat doet iets. Het vurige, met de moed en wanhoop, als je dan in zielestrijd komt. En let op wat de Bijbel ook nog zegt in Jacobus 5 vers 16. Beleid daarom elkander uw zonde. Maak het in orde, maak u gereed. Beleid elkaar uw fouten, opdat u geen zonden drukken. Vraag mensen om voor u te bidden. Waarbij we onze fouten aan elkaar beleiden en de een voor de ander bidt. Zo moet het zijn, vol liefde. Liefde, zodat ik vertrouwen heb om aan u mijn fouten te beleiden. U kunt uw fouten aan mij beleiden. En ik heb u genoeg lief om voor u te bidden en u bidt voor mij. En wij zullen daarbij blijven met een krachtig, vurig gebed totdat het beantwoord is. Dat is wanhoop. Zo zouden wij het altijd moeten hebben. Laten we daar nu voor de volgende 15 minuten, zo de Heere wil, enige schriftuurlijke voorbeelden van geven uit dat wat gebeurd is. Jacob was iemand die aanvankelijk een wat zorgeloze jongen was. Die echter innerlijk wist dat het eerstgeboorterecht alles voor hem betekende. En het kon hem niet schelen hoe hij het moest bemachtigen als hij het maar kreeg. En nadat hij het verkregen had, dacht hij dat alles voor elkaar was. Omdat hij dat geboorterecht had. Hij ging naar zijn broer toe. Toen deze hongerig was. Esau die kwam uit het veld waar hij met het vee bezig was geweest en op herten had gejaagd. En zijn broeder. En nu had hij behoefte aan een grote pot linzenmoes. Wilde herten en dat soort zaken door elkaar. Iets wat het best verleidelijk zal hebben uitgezien voor een man die hongerig is. Na een hele dag gelopen. Terwijl hij zei, ik val bijna flauw. Geef mij daar toch wat van. Nee, Jacob zei, nou goed, als jij zweert dat ik het eerstgeboorterecht krijg, het kon hem niet schelen hoe hij dat gedaan kreeg, als hij dit maar kreeg. Hij dacht dat wanneer hij het eerstgeboorterecht, maar had dan was alles voor elkaar. Pinksteren, daar hebt u gefaald. U dacht omdat u geboren werd uit de geest van God. Dat dit eerstgeboorterecht alles was, maar dat is pas het begin. Herinnert u het zich uit de boodschap, hoort hem, hoe dat een kind... Nadat in het gezin geboren was, pas later tot een zoon werd. Als kind had het recht op het eerstgeboorterecht, maar het moest eerst op de proef worden gesteld. Goed worden opgevoed en als het dan niet gehoorzaam bleek te zijn, zich niet onderwierp aan vaders wil, dan werd het geen erfgenaam. Dan erfde hij niets, al was hij een zoon. Als hij niet geïnteresseerd was in het werk van zijn vader, dan herinnerde hij niets. En toen de Heilige Geest op de Pinkstermensen viel en hen de gaven en de andere dingen weer terug begon te geven die in de gemeente waren, toen dachten ze dat alles voor elkaar was omdat ze uit de geest geboren was. Maar weet u, er is ook nog het plaatsen, het accepteren als zoon. En nadat deze zoon bewezen had een waardig zoon te zijn, dan werd hij naar een openbare plein of gebouw gebracht en daar voorgesteld. En zijn kleding werd verwisseld en dan werd hij voorgesteld en hij kreeg een ander gewaad aan. Er werd erop een verhoging geplaatst en dan vond het aannemen van die zoon plaats. Dat hij een erfgenaam was van alles wat de vader bezat. God deed dat op de berg der verheerlijking. Hetzelfde met zijn zoon. En hij werd overschaduwd door een wolk en werd verheerlijkt. En zijn klederen straalden als de zon en een stem sprak. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Mozes en de wet hebben gefaald, maar dit is hem, hoort hem. Hij werd aangesteld, geplaatst. Jacob dacht omdat hij het geboorterecht had dat alles voor elkaar was. De Pinkstermensen dachten dat ook en ze begonnen met het organiseren. Van de eenheid, drie eenheid en allerhande andere organisaties die met elkaar reden twisten en elkaar afbreuk deden. Daardoor betuigend dat het teken niet aanwezig was. Er was boosheid, nijd en twist. Zo waar is het gekomen? Nou, Jacob dacht precies hetzelfde. Maar, toen hij op een nacht in angst kwam over zijn eigen leven, greep wanhoop hem aan. Toen hij dacht, vlak over die rivier, daar wacht mijn broer om mij te doden. Datzelfde geboortgerecht dat hij verkregen had, was de zaak die zijn dood zou veroorzaken. En soms is het zo, dat datgene wat u ontvangen hebt, als de Heilige Geest... En dat is het. U bent wederom geboren door de Heilige Geest. Als u niet oppast, zal datzelfde u veroordelen aan het einde.
Amen.
Dat is juist. Dezelfde wateren die Noach redden, veroordeelden de wereld. Datgene wat u fanatisme zou noemen, zou wel eens hetzelfde kunnen zijn dat u aan het einde van de weg veroordeelt. Jacob wist dat zijn leven vlak bij het einde was. Een boodschapper kwam het hem vertellen dat zijn broer met 400 gewapende mannen op weg was om hem te ontmoeten. Hij wist dat hij op weg was. De angst kreeg hem te pakken. Hij zond mannen vooruit met ossen, vee en schapen als een vredesgeschenk voor Esau. Daarachteraan zond hij weer een andere groep met nog een lading geschenken om te proberen dat die het eerst bij hem kwamen in een poging zijn toorn af te wenden. Toen begon hij te overleggen, dat zal hem niet tegenhouden, want waarschijnlijk is hij rijker dan ik. Hij heeft het niet nodig. Toen nam hij zijn vrouwen en zijn kinderen en zond die erheen, zodat Esau hen zou zien. Hij zou toch zeker niet zijn eigen neefjes en nichtjes vermoorden? Toen kon hij de moed nog niet opbrengen. God weet hoe dat hij een man klein moet krijgen. Jacob ging de beek over en daar ging hij op de knieën. Weet je, er was voor die tijd zo'n beetje een kleine oplichter geweest. Neemt u mij deze uitdrukking niet kwalijk. Hij was een Jacob. En Jacob betekent bedriegen. En dat was hij ook. Er moest iets met hem gebeuren. En daar, in wanhoop. Daar, toen de dood vlak voor hem stond. Misschien dat er vanavond hier mannen en vrouwen aanwezig zijn. Die oog in oog staan met de dood. De enige manier waarop u ooit in staat bent om dat wat u nodig heeft te bereiken, is om in wanhoop te komen. Ik moet het vanavond ontvangen. Als ik het niet krijg, is het afgelopen met me. Morgen is het te laat. Ik moet het nu hebben. Wanneer u bidt om de doop met de Heilige Geest, het teken, zeg dan niet, wel, ik zal het eens proberen, heer. Ik ben een beetje moe. O, genade, blijft u maar liever zitten. Probeer het zelfs niet. Of als u komt en zegt, ik zal door de gebedsrij gaan, doe de olie op mijn hoofd en dan zal ik wel zien of het me wat helpt. U kunt beter maar misschien blijven waar u bent, totdat u komt tot het punt waar het om leven of dood gaat. Pas als de hele gemeente tot dat punt komt, dat het leven of dood is, dat u het nu moet ontvangen of anders vergaan, zal God op het toneel verschijnen. Er is wanhoop voor nodig om God te laten verschijnen. Jacob huilde zoals hij nog nooit gehuild had. Wanhopig, riep hij, totdat hij contact kreeg met God. En toen hij dat had, worstelde hij niet voor een minuut of 15. Hij worstelde de hele nacht om hem in zijn ziel te houden. En nog steeds wist hij dat hij de zegen niet had. Maar hij was in staat om vol te houden totdat de zegen kwam. Wanhopig worstelde hij totdat de zegen kwam. Totdat God op het toneel verscheen. En toen, in wanhoop, riep hij, ik laat u niet gaan. Toen hij begon te merken dat de zegen op hem neerkwam. Veel mensen zeggen, God zij geprezen, nu heb ik het. Daar bent u misleid. Iemand zegt, oh, ik voel me zo groot voor de brem. Ik heb daarnet gebeden en oh, de rillingen liepen me over mijn lichaam. Dat kan God zijn geweest. Ik heb een groot licht voor mij gezien. Ook dat kan God zijn geweest. Maar dat is het niet waar ik het nu over heb. Hij zegt in Hebreeën hetzelfde hoofdstuk. Dat het even goed regent over rechtvaardigen als over onrechtvaardigen. Neemt u maar eens tarwe en onkruid en plant ze uit in het veld. De regen die valt wordt eigenlijk voor de tarwe gezonden. Maar het regent op het onkruid even goed als op de tarwe. En het onkruid is net zo gelukkig met de regen als die tarwe. Het is dezelfde regen. Dezelfde Heilige Geest kan op een ongelovige komen en hem precies zo laten handelen als een gelovige. Maar aan hun vruchten zult u hen kennen. Daar heb ik het nu over. Dat is het teken. In wanhoop zei Jacob. Hij zei, ik weet het, ik heb u gevoeld. U bent hier bij mij, maar ik zal u niet laten gaan. Iemand ziet het, ervaart het, pijn. Bij de eerste de beste gewaarwording staat hij op, springt op en rent, hoort het gaan. En zei, ik heb het. Oh nee. Jacob bleef op die plek, totdat er iets met hem gebeurde. Dat maakte dat hij anders wandelde. Het maakte hem een ander persoon. Omdat hij bleef totdat dat gebeurde. En de Bijbel zegt dat hij volhield tot hij overmocht. Kan een mens sterker zijn dan God? Het is mogelijk. Het is mogelijk, een mens kan God overmogen. Er was dus een man, genaamd Hiskia, tot wie door de profeet werd gezegd, zo zegt de Heer, gij zult sterven. Maar Hiskia keerde zijn aangezicht om naar de wand. En in wanhoop weende hij. En zei, ach Heer, gedenk toch mij dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb. En dan, nadat God hem had verteld dat er iets zou gebeuren en dat hij zou moeten sterven. En in wanhoop bracht hij verandering in het plan van God. Maar wel in wanhoop. In wanhoop weende hij bitterlijk. Jacob bleef tot de zegen kwam en zijn naam werd veranderd van bedrieger in een vorst bij God. Zelfs werd het volk Israël naar hem genoemd. Jazeker. Wat gebeurde er? Het resultaat was er omdat hij er wanhopig over was. De volgende dag, toen hij Jezus ontmoette, had hij helemaal geen beschermers nodig. Zonder aarzelen ging hij hem tegemoet. En ontmoette hij hem. Hoe kwam dat? Hij bleef in wanhoop totdat hij zekerheid had. En ook u komt tot wanhoop, totdat u die zekerheid hebt. Als u dat niet wordt, kom dan zelfs niet naar voren om voorbeden. Kom dan zelfs niet naar voren bij een uitnodiging. Wacht tot het een strijd op leven en dood wordt voor u. Dan zal er wat gebeuren. Zeker. In wanhoop. Eens werd Rut wanhopig toen zij naast Naomi stond. Zou zij terug moeten naar haar volk? Naar alles wat zij lief had? En alles wat zij aanbad? Naar haar goden en haar volk? Of zou zij bij Naomi blijven? Wat moest zij doen? Zij werd wanhopig en zij riep uit: waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. Waar gij zult leven, zal ik leven. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. En uw God is mijn God. Dat is het. Wanhopig. En God zegende haar en gaf haar een zoon. Obed. Obed verwekte Jesse. En door Jesse kwam Jezus. Door wanhoop. Zoals Rachel de hoer. Ook zij was wanhopig. Zij wist dat de dood haar wachtte. Er hing haar een oordeel boven het hoofd. Ze werd wanhopig en zei: ik zal u, spionnen, verstoppen. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen is. Zweert alleen bij uw God dat dit huis zal blijven staan. Daar heb je het. En Evenen zei: als u dit teken aanbrengt, zal het blijven staan. Eliezer werd wanhopig toen hij de brandvoering op zijn schouders kreeg om een bruid voor Isaac te zoeken. Eliezer van Damascus was een groot man. Hij stond in de gunst bij Abraham en het werd hem door Abraham toevertrouwd om een bruid te zoeken voor zijn zoon Isaac. De juiste soort bruid. Daardoor zou de Christus voortgebracht worden. Eliezer, die een geestelijk iemand was, wist wat het betekende. Het moest de juiste soort vrouw zijn om de vrouw van die man te worden. Hoe zou hij zijn keuze maken in het uur van zijn wanhoop? Toen hij bij die stad aankwam, bad hij en zei: Heere God, dat is het. En als u wanhopig wordt, ga dan bidden. Heere God, laat de eerste maagd die komt en de kameel te drinken geeft en ook mij te drinken geeft, laat die het zijn. En hij bad in het uur van zijn wanhoop. Toen kwam daar Rebecca, het knappe meisje, en drenkte de kameel. Kort daarna wilde hij weer vertrekken en zei, houd mij niet op. Zij moest tot het punt van beslissing komen of ze wel of niet mee zou gaan. Ze was een type van de bruid van Christus. Zou ze gaan? Een man trouwen die ze nog nooit had gezien? Dat is heel wat. Had hem nog nooit gezien. Had alleen van hem gehoord. Door zijn dienstknecht. Dat is een beeld van de bruid. U hebt Christus nooit gezien, maar u hoort wie hij is door zijn dienstknechten. En om hem te vinden doet u alles weg. Verlaat u uw huizen en alles wat er nog meer nodig is. Let op, ze nam haar besluit. En ze is een type van de bruid van Christus. En verliet haar denominatiehuis om op weg te gaan. Jona. Hij werd overboord geworpen tijdens een storm. En ik kwam in het ingewand van de walvis op de bodem van de zee. Alle hoop om te overleven was vervlogen. Maar toen kwam het ineens in hem op dat Salomo bij de inwijding van de tempel had gezegd: Heer, wanneer uw volk tegen in probleem is en zich tot u bekeert en tot u zal bidden in de richting van dit huis, hoor dan naar hun gebed. En zich omdraaiende in de buik, lukte het hem, veronderstel ik, om ergens op zijn knieën te gaan, helemaal bedekt met die maaginhoud van die walvis. En daar bad hij in wanhoop. Hij had nog maar voor een paar ogenblikken zuurstof in die ingewanden van die walvis. En in die paar keer dat hij nog kon ademhalen, misschien niet eens wetend in welke richting hij keek, toen zei hij: Heer, ik geloof dat ik naar mijn hoofd kijk in de richting van uw tempel. Met nog maar enkele keren dat hij kon ademhalen. Onder die omstandigheden bad hij in wanhoop. Het was nog nooit eerder gebeurd. En hij was wanhopig en bad. En God hield hem 3 dagen en 3 nachten in leven. En bracht hem naar de plaats waar hij zijn boodschap moest verkondigen. Wanhoop. Hanna. Een onvruchtbare vrouw over wie wij in de Bijbel lezen. Ze begeerde een zoon. En begon daarover te vasten. En ze vastte en bad, totdat zelfs de priester in de tempel dacht dat zij dronken was. Zo wanhopig was ze. De rest van de vrouwen keken wat voor hoed de anderen droegen. U weet hoe dat gaat. En wat voor kleren de anderen aan hadden. Ondertussen pratend over het gebeuren op de boerderij, maar Hanna niet. Zij liep regelrecht tussen al die mensen door met naar het altaar. Zij had gevast. Ze wilde dat haar smaad werd weggenomen. Wat een verschil met tegenwoordig. Het is bijna een schande om een kind te hebben. Toen de tijd was het een schande om geen kind te hebben. En ze ging op haar knieën en lette helemaal niet op de plechtige atmosfeer in de tempel. Ze merkte die plechtige waardig priester niet eens op toen hij daaraan kwam lopen. Ze was in zo'n smart dat de tranen haar over de wangen rolde en ze huilde in haar wanhoop. O Heere God, geef mij een zoon. Geef mij toch een zoon. Maar let u goed op, ze was niet egoïstisch. Toen God haar hoorde en haar gebed beantwoordde en haar een zoon gaf, gaf zij hem terug aan God. En omdat zij gewillig was om niet zelfzuchtig te zijn nadat God haar gebed verhoord had, gaf hij haar een profeet. Oh, dat was een extra zegen. Oh, hij is gewoon overvloedig in die extra kleine dingen die hij geeft. Ze ontving niet alleen een zoon, maar een profeet. En er was in Israël vele, vele jaren geen direct gezicht geweest. Samuel was de eerste profeet na vele, vele jaren, omdat een moeder zo wanhopig werd over dat ze geen kinderen kon krijgen. En waarschijnlijk was er de tijd van het kinderen krijgen voorbij, 60 of 70 jaar oud. En ze bad in wanhoop. Zij moest dit kind hebben. Waarom was dat? Ongetwijfeld had God tot haar gesproken. U kunt niet wanhopig zijn totdat God tot u spreekt. O gemeente, sta op en schud uzelf door elkaar. Schud uw geweten wakker. Ontwaak toch in dit uur. Wij moeten of tot wanhoop komen of vergaan. Er is iets op komst van de Heere. Ik weet dat het zo spreekt de Heer is. Er staat iets te gebeuren. En we konden maar beter wanhopig worden. Het is op leven en dood. Het zal door ons midden gaan en we zullen het niet zien. Omdat zij niet zelfzuchtig was, werd haar een profeet geschonken. De Sunamitische vrouw had een jongetje over wie de profeet de naam des Heeren had gesproken, alhoewel zij en haar man oud waren. Ze hadden geen kinderen, maar ze was goed voor deze profeet. Zij wist dat hij een man van God was. Zij had gemerkt dat hij een eerbaar en waarachtig man was. Hij kwam er in huis. Haar man niet thuis en al deze dingen. Ze merkte dat hij een heilige man was. Ze konden zien dat hij een eerbaar iemand was. Ze had hem tekenen en wonderen zien doen. Ze had hem dingen horen voorzeggen die geschieden. En hij was een eerbaar en heilig man. Ze zei tegen haar man, zie toch, ik weet dat het een heilig man is die altijd bij ons aankomt. De vrouw des huizes wist dat hij een heilig man was en ze bouwde daarbuiten een huisje voor hem, zodat hij niet in verlegenheid zou worden gebracht. Hij kon nu langskomen wanneer hij dat maar wilde enzovoort. En ze zette er een bed neer en een kan water en zo, zodat hij zich kon wassen en iets te drinken kon nemen. Waarschijnlijk stond ze een dienstmeisje of zo iemand of de huisknecht met wat etenswaren om hem te eten te geven en kwam dan langs en zocht hem overdag op of zoiets. En Elisa zag al deze weldaden die aan hem werden bewezen. En er staat geschreven, voor zover gij dit aan een van deze minste, mijn minste broederen hebt gedaan, zo hebt gij het mij gedaan. En hij zag dat deze vrouw God eerde. Omdat ze God had gezien in de profeet, ze wilde er niets voor hebben. Er was helemaal niets in haar hart wat ze ervoor zou terugwensen. Ze had het alleen gedaan omdat ze God lief had. Ze deed het niet om welke zegening dan ook te verkrijgen. Ze deed het gewoon. Op zekere dag zei Elisa tegen zijn knecht, ga haar vragen of er iets is waarover ik voor haar tot de koning kan spreken. Ik ben persoonlijk met hem bevriend. Of tot de legeroverste, die ken ik heel goed. Misschien kan ik haar een dienst bewijzen en kan ik iets voor haar doen. Ik wil haar graag iets geven voor alles wat ze voor mij heeft gedaan. Ze heeft me te eten gegeven, ze heeft me in haar bed laten slapen. Ze is zo goed voor ons geweest, wat zou ik voor haar kunnen doen? Ze zei, oh nee, ik woon te midden van mijn familie. We hebben het goed getroffen, we kunnen rondkomen, dat is genoeg, we hebben niets nodig. Gehazi zei tegen Elisa, maar ze heeft helaas geen kinderen. Gehazi had nog nauwelijks dat gezegd, of, en dat gebeurde ongetwijfeld op die manier, de profeet kreeg een visioen, want hij liet haar roepen en zei, zo spreekt de Heer op dezezelfde tijd, over een jaar zult gij een zoon omhelzen. En de zoon werd geboren. Wat zou dat oude echtpaar veel van het jongetje hun enigste kind hebben gehouden? En op een dag, toen hij ongeveer 12 jaar oud was, was hij samen met zijn vader tarwe aan het maaien. En het zal ongeveer tegen het midden van de dag zijn geweest toen hij, naar ik veronderstel, een zonnesteek kreeg. Omdat er staat dat hij begon te roepen, mijn hoofd, mijn hoofd. En hij werd steeds zieker. Zijn vader moest hem van de akker weghalen. En zijn toestand werd zo ernstig dat hij hem door een knecht naar huis liet brengen. En de moeder hield hem op school tot aan de middag toe en toen stierf hij. Denk het u in, haar enigste kind dat haar door de Heer gegeven was. Door het gebed en de belofte van een profeet. En het zo spreekt de Heer. Zij wist dat er ergens iets mis was. Er klopte iets niet. Hoe kon God haar die zoon geven en haar liefde laten geven aan dat kindje? Ze had er nooit om gevraagd. Ze was al te oud om het te krijgen. Gods hand was erin geweest en een man had gesproken, de profeet. En nu was dit kind wat zo gekomen was gestorven, haar enige zoon. Dus zei ze tegen de knecht, zadel mij een ezel in, drijf ze steeds aan en laat mij zonder ophouden doorrijden. En als iemand probeerde hem op te houden, mocht hij geen woord zeggen, maar moest regelrecht naar de berg Karmel rijden. Daar ergens in een spelonk verborgen is een dienstknecht van de Allerhoogste God. Hij die mij als zo spreekt de Heer gezegd heeft dat ik een baby zou krijgen en ik wil weten waarom God dit gedaan heeft. Ze zei, rijd langs de kortste weg en toon de ezelin niet in, maar laat haar lopen zo hard ze maar kan. Laat ze voordraven tot je er bent. Wanhoop! En Elisa de profeet stond op, keek en zei, zie daar is de Sunamitische. Er is iets met haar. Maar God heeft het voor mij verborgen gehouden. Ik weet niet wat er aan de hand is. Hij zei, sneller dadelijk tegemoet, laten we voortmaken, er is daar iets niet in orde. Wanhoop greep de profeet aan. Wanhoop dreef de vrouw. Zie, ze kwamen bij elkaar. De een wilde weten waar het woord des Heren was en de ander die niet wist waar het woord des Heren was. Daar hebt u het nu. De een die het wilde weten en de ander die het niet wist. De vrouw wilde het weten en de profeet wist het niet. Hij zei, de Heer heeft het voor mij verborgen gehouden. Ik weet niet wat ik haar zeggen moet als ze hier komt. Toen ze er bijna was, stak hij zijn hand op en zei, is het wel met u? Met uw man en met het kind. De vrouw had het eind van haar wanhoop bereikt. Ze zei, alles is wel. Glorie. Het is alles wel. Haar wanhoop was over. Ze had de dienstknecht des Heren gevonden. Als hij daar niet was geweest, dan had ze nog steeds in wanhoop verkeerd. Maar ze zag dat hij er was. Ze antwoordde, alles is wel. Elisa dacht, wel, wat gaat er nu gebeuren? Ze kwam aangerend en viel aan zijn voeten neer. Dat leek een beetje ongebruikelijk, dus wilde Gehazi haar terugstoten. Maar Elisa zei tegen hem, doe dat niet. Laat haar begaan, er is iets niet in orde. God verbergt het voor mij. Toen openbaarde ze hem dat het kind dood was. Nu, de profeet wist niet wat hij moest doen. Hij zei, Gehazi, neem mijn staf waar ik mee loop. Hij wist dat alles wat hij aanraakte gezegend was. Omdat hij het niet was, maar God in hem. Hij wist wie hij was. Hij wist dat hij een profeet was. Dus nam hij de staf en zei, Gehazi, neem deze staf en ga en leg die op het kind. Als iemand je aanspreekt, dan moet jij wanhopig worden. Groot niemand, blijf voortgaan en spreek met niemand. Leg hem op het kind. Maar voor de vrouw maakt dat geen eind aan haar wanhoop. Dat bevredigde haar niet, daarvoor was ze niet gekomen. Ze zei, zo waar de Heer leeft, ik ga niet bij u vandaan totdat u het kind zult hebben bediend. Elisa werd wanhopig. En daar gingen zij de weg af, hij en de vrouw. Toen zij aankwamen stond iedereen buiten op het erf te schreeuwen en te huilen. De vrouw had het meest juiste gedaan wat ze had kunnen doen. Ze had het kind genomen en het was op bed gelegd waar Elisa op had gelegen. Dat was net zo goed als een staf. Maar daar ontwaakte hij niet, dus het werkte niet. Zij wilde iets anders. De profeet ging naar binnen. Hij is nu in wanhoop. Wat moet hij gaan beginnen? En wij lezen in de Bijbel dat hij het huis op en neer liep. Wanhopig. Ik weet niet wat ik nog meer kan doen. Heer, hier sta ik. U hebt tot mij gezegd dat tot deze vrouw te spreken. Zo spreekt de Heer en het geschiedde precies zoals ik tot haar gesproken had. Omdat u het mij gezegd hebt. Nu is ze daar in moeilijkheden en ik weet niet wat ik moet doen. Wat kan ik doen, Heer? Ongetwijfeld sprak de Heilige Geest, indien God in u woont, leg u dan op het kind. Meteen ziet u dat hij stilstaat, er snel heen loopt. Zijn hand legt op de handen van de jongen, zijn neus op diens neus, zijn lippen op diens lippen. Nadat hij zich op hem had uitgestrekt, niesde het kind 7 maal. Toen was de wanhoop voorbij. Het kind kwam tot leven. Omdat wanhoop de vrouw naar de profeet dreef en wanhoop dreef de profeet naar het kind. De wanhoop in hen beiden bracht God op het toneel. Door die liefde van God in hem en de liefde voor zijn kinderen werd de liefde van God omlaag gebracht. En dat wierp geloof in de strijd en het werk was gebeurd. De zaak was gesloten. Dat is het nu. Wanhoop doet dat. Beslist. Zij wilde niet bij hem vandaan gaan. De blinde Bartimaeus, zittend bij de stadspoort. Hij was blind en bedelde om aalmoezen en dacht dat Jezus hem voorbij zou gaan. Weet u waar het eerste was wat hij vernam? Een geluid, een gedruis. Jezus ging voorbij. Hij zei, wie gaat daar voorbij? Iemand, duw hem achteruit. Alsjeblieft, zei hij, laat hij met me zeggen wie daar voorbij gaat. Even hem, misschien een vriendelijke kleine discipline, zei tegen hem. Meneer, weet u niet wie het is die daar voorbij gaat? Nee, maar ik hoor sommigen van hen zeggen, we hebben daar een hele begraafplaats vol dode mensen. Als hij dan de dood opwekt, gaat hij dan opwekken. Is het dan een godslasteraar of zo? Nee. Heeft u nooit gehoord van die profeet Galilea, die jonge profeet, Jezus van Nazareth? Nee. Wel weet u dat er in de Bijbel, in onze boekrollen staat, dat de zoon van David zal opstaan om zich op de troon te zetten? Hij is het. Is hij dat? Is dat hem? En gaat hij nu voorbij? Wanhoop dreef hem er toe om het uit te schrijven. O, Jezus, gij zoon Davids, heb medelijden met mij. Ga mij niet voorbij, o heiland. Hoor mijn nederige roep. Heil gij anderen, zegent heiland, zegen nu ook mij. O, Jezus, sommige van de omstanders zeiden, hou je kalm, maak niet zoveel lawaai. Maar hij was wanhopig. Als Jezus zomaar voorbij zou gaan, zou hij waarschijnlijk nooit meer de kans krijgen. Wij misschien ook niet. Dit zou de laatste avond kunnen zijn. In wanhoop schreeuwde hij uit. O, Jezus! Het gaf niet. Wie hem ook zei op te houden, hij riep zelfs nog des te harder. Toen ze hem zeiden om zijn mond te houden, maakte dat alleen maar dat hij nog luider begon te roepen. Hij was wanhopig. Niemand kon hem stoppen. Gij zoon van David, heb medelijden met mij. En hij schreeuwde het in wanhoop. En Gods zoon, met de zonde van de wereld op zijn schouders, op weg naar Jeruzalem om als slachtoffer voor de wereld te worden geofferd, bleef staan. Wanhoop. Een wanhoopskreet hield de zoon van God tegen. En hij sprak, wat wilt gij dat ik u doen zal? O, wat die meester zei, Heer, dat ik ziende worden. Jezus antwoordde, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Dat was voldoende. Wanhoop. Wanneer wanhoop iets moet gaan ontvangen, dan grijpt geloof het bij de allerzwakste kleine aanraking. Hij zei niet, nu wacht eens even, laten we nu daar eens even stilstaan, laat ik eens kijken of ik nu kan zien. Ik heb er geen jaren mijn handen gezien, laat ik eens kijken of ik kan zien. Ik zie nog niets. Toen Jezus zei, uw geloof heeft u behouden, toen was dat genoeg. Dat is alles wat hij wilde. Wanhoop roept om iets. En als datgene komt, ongeacht hoe zwak die aanraking ook is, als ze wordt ontvangen, dan wordt het op datzelfde moment geloofd. Dat komt omdat geloof er wat op krijgt als er wanhoop achter zit. Liefde wordt erin vermengd en brengt het ertoe. Wanhoop doet dit. Die kleine blinde Bartimeus begreep die visie snel. Petrus, hij had het vreselijk benauwd op een avond op de zee, toen hij in wanhoop kwam. En hij had begonnen uit te schreeuwen. Er gaat iets fout, ik zie een geest op mij afkomen. Lopen. En het schip stond op het punt te zinken. Hij zei, indien gij het, zei de Heer, beveel mij dan tot u te komen over het water. En hij stapte uit de boot en begon te lopen. Maar hij werd bang toen hij ging lopen en begon te zinken. Toen greep wanhoop hem aan, hoewel het een fout was die hij maakte, terwijl hij bezig was om te proberen Gods geboden te houden. Ik hoop dat de gemeente dit begrijpt. De man was bezig te doen wat God hem gezegd had te doen. En u christen die hier vanavond bent, u doet uw plicht. U probeert de leiding van de Heilige Geest te volgen en dan grijpt kanker u. Of beter, de dood pakt u in de vorm van kanker, tuberculose, wat het ook is. Als u bezig bent te doen wat uw plicht is, dan hebt u hetzelfde recht dat Petrus had. Heer, red mij of ik verga. In wanhoop schreeuwde hij het uit en een hand strekte zich uit en trok hem omhoog. U hebt hetzelfde recht. Hij schreeuwde het uit. Heer, red mij. Hij hoorde mijn wanhoopsklacht. Trok mij op uit het water. Ik rust nu veilig in zijn kracht. Dat is het, als je het uitschreeuwt. Misschien heeft ook deze vrouw of moeder, wat het ook was, haar zoontje, kleinzoon of neefje, het uitgeschreeuwd in wanhoop. En God heeft het gehoord. We bemerken dat God hem hoorde toen hij aan het zinken was. En terwijl hij bezig was zijn plicht te doen, begon hij te zinken. Hij faalde. Het maakt niet uit of hij faalt. Dat heeft er niets mee te maken. Wij falen allemaal. Wij zijn om te beginnen al een mislukking. Maar wij hebben nu iemand naast ons staan met een sterke hand die ons bereiken kan en ons boven het water uit kan trekken. Als u een fout hebt gemaakt, als een vrouw een fout heeft gemaakt, als een man, een jongen of een meisje fout ging, zink niet. Schreeuw het uit. In wanhoop. Heer, red mij of ik verga. Wordt er altijd wanhopig onder. God zal u horen. Hij hoort altijd een wanhopige ziel. Dat is wat ik u probeer te zeggen. Onze geliefde Heer Jezus zelf. Toen hij zich in de grootste strijd aller tijden bevond in Gethsemane. Schreeuwde hij het uit in wanhoop. Zou hij de zonde van de wereld op zich nemen? Of zou hij gewoon op aarde blijven? Bij zijn geliefde discipelen, wat zijn verlangen was. Maar let op zijn nederigheid. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij vernederde zich voor het woord van God, het beloofde woord van de God des hemels. Toen ging hij nog een beetje verder. Als hij nog een beetje verder ging, hoeveel te meer behoorden wij dan een weinig verder te gaan. En bemerkt, de schrift zegt hier in Lucas dat hij des te vuriger bad. Broeder, zuster, als Jezus vuriger moest bidden, hoeveel te meer moeten wij des te vuriger bidden? Als Christus, de vleesgeworden God des hemels, vurig moest bidden. Hoeveel te meer moeten wij door genade geredde zondaars dan vurig bidden? Als het nemen van de beslissing de Zoon van God tot wanhoop bracht, wat zal het dan met u en mij doen? Wij moeten het in wanhoop uitroepen. God heeft zich in deze laatste dagen zozeer aan ons geopenbaard met grote wonderen en tekenen dat het ons wanhopig zou moeten maken. Dat is waar. En zijn bereidheid om ons te genezen en te redden behoorde ons allen tot wanhoop te brengen om die rotte genezing te bereiken. Jazeker. Kijk. Florence Nightingale, de achterkleindochter van Weile Florence Nightingale, die mede het Rode Kruis heeft gesticht. U hebt haar foto in het boek gezien. Ze woog nog maar ongeveer 30 pond. Kanker had haar laten wegteren. Ze bracht haar uit Afrika naar Londen, Engeland, in wanhoop. In wanhoop. Voor de Bosworth had haar teruggeschreven en gezegd, we kunnen niet naar Afrika komen. Zij liet de verpleegster terugschrijven. Ik kan niet vervoerd worden. Dat kan ik niet. En stuurde een foto, u hebt die gezien. We moesten er alleen een stukje papier op leggen. Ze hadden alleen een smal koord om. Ze had alleen een smal koord om, opdat niemand als het zo in het boek kwam er aanstoot aan zou nemen, omdat haar lichaam zo onbedekt was. Daarom hebben we er hier iets overheen gelegd. Het enige wat ze droeg was een lap of een handdoek die over haar heupen hing, maar van boven niets. En we dachten dat het beter was om er een stukje papier overheen te leggen en er dan zo een foto van de foto te nemen. Dat voorkomt aanmerkingen van mensen die in hun denken niet normaal zijn ingesteld, die anders kritiek zouden hebben als ik die foto zo in het boek zou zetten. En toen zij wist dat ik naar... Toen zij wist dat ik naar Engeland zou gaan, liet ze zich op een brancard leggen en naar een vliegtuig brengen. Dat haar naar Londen in Engeland zou brengen. Hoewel de dokter zei dat ze niet vervoerd kon worden. En alvorens naar de Buckingham Palace te gaan, werd er een lijfwacht naar ons gestuurd om me te vragen voor haar te bidden. Ze was al zo ver heen dat ze zelfs niet met mij kon spreken. Ze moesten haar handen optillen om ze in de mijne te leggen. U weet hoe Londen is. Sommigen van u die soldaat waren, zijn er geweest. Het is altijd zo mistig. En ik knielde neer naast een raam. De tranen rolden haar over de wangen. En ik weet niet waar ze genoeg vocht vandaan haalde om tranen te laten komen. Ze was gewoon fel over been. Haar bovenbenen waren niet meer dan ongeveer wel 5 centimeter, leek het mij, of misschien 7 centimeter dik. Haar aderen waren ingevallen. Hoe ze nog leefde, weet ik niet. U hebt later haar foto gezien. Ik knielde neer naast het bed. Zij was wanhopig. Of ik wel of niet kon komen, ze zou haar hoe dan ook brengen. Toen ik eraan kwam, was het met bloedend hart vanwege het geloof van het arme, kleine, stervende wezen. En ik bad uit het diepst van mijn hart. En toen ik begon te bidden, vloog er een kleine tortelduif op het raamkozijn. En begon daar heen en weer te lopen, al koerend. Ik dacht dat het een huisdiertje was. Ik was nog maar ongeveer een uur in Engeland. Was er nog maar net gearriveerd van het vliegveld. En toen ik opstand en amen zei, vloog hij weg. En ik vroeg de broeders of zij die duif ook gehoord hadden. Ze spraken er met elkaar over. Toen ik begon te zeggen, heeft u begrepen wat die duif betekent? Toen kwam het, zo spreekt de Heer. Gij zult leven en niet sterven. En ze leeft vandaag nog steeds. Waarom? Wanhoop. Wanhoop dreef de vrouw ertoe om een besluit te nemen leven of sterven. Waarop zorgde ervoor dat zij daar op dezelfde tijd aankwam als ik. En als een teken van God stuurde hij een duif om het zo spreekt de Heer te geven. Wanhoop. Zuster Hattie Waldrop uit Phoenix, Arizona, kwam over het trottoir aanlopen tijdens mijn eerste samenkomst. De internist en haar man brachten haar hartkanker. Ze nam het besluit om te proberen daar naar de samenkomst te komen. Maar ze was er zo slecht aan toe dat ze niet meer kon ademhalen. Haar bloed vloeide terug door het gedeelte van haar hart dat door de kanker aangetast was. Hartkanker. Dat is ongeveer 18 of 19, misschien 20 jaar geleden. Het was in 1947. Zij zei tegen haar man en de dokter, al zou ik in de gevechtsrij sterven, breng mij er toch heen. Wanhoop. Zij raakte buiten kennis. Ik geloof niet dat ze gestorven was. Zij beweert van wel. Het zou kunnen. Ze zou naar deze band kunnen luisteren, zit hij. Ze zeiden tegen mij dat er een dode vrouw door de gevechtsrij kwam. En toen zij aan de beurt was, was zij levenloos. En toen ze haar hier brachten, kwam het woord des Heren. En ik liep erheen, legde mijn handen op haar en ze stond op. En ging lopend naar huis. Dat is, als ik het aan de veilige kant houd, ongeveer 18 jaar geleden. En ze is net zo gezond en flink als het maar kan. Ze zal mij intussen ontmoeten als ik daar kom. Wanhoop. Al zou ik onderweg sterven, breng mij daar toch naartoe. Hij heeft anderen genezen. Hij zal ook mij genezen. Zij was gewillig. Dat onze harten in deze dag toch vervuld mogen zijn met liefde. Dat we ernstig zijn en in wanhoop. Straks is het misschien te laat. Ja, Iris had een dochtertje dat stervende was. Hij was een randgelovige. Hij geloofde in Jezus, maar hij was bang om het te bekennen, omdat ze hem dan uit de synagoge zouden zetten. Maar de dokter kwam op een morgen en zei, ze ligt op sterven nu. Toen vlamde de wanhoop op. Hij kon zich niet veroorloven, in verband met zijn positie, om bij Jezus van Nazareth te worden gezien. Hij zou zijn priesterambt kunnen verliezen. Maar laat ik u vertellen, toen er nood kwam, bracht het hem tot wanhoop. Ik zie hem al zoeken naar zijn predikanten, hoed en jas. Hij schoot hem snel aan, daar kwam hij door de menigte, die duwde en zich verdrong, omdat er zojuist een vrouw de zoon van zijn kleed had aangeraakt en zo. En al de mensen juichten, maar hij drong zich er doorheen en zei, meester, 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 mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven. Maar als gij alleen maar komt en uw handen op haar legt, zal zij leven. Oh, wanhoop maakt soms dat je dingen gaat zeggen en dingen gaat doen. Het brengt je tot handelen. Zijn dochter werd gered door wanhoop. Laten we wanhopig zijn zoals die kleine vrouw met de bloedvloeiing. De Bijbel zegt dat ze al haar geld aan de doktoren had besteed. En dat ze haar toch niet konden helpen. Het begon in haar overgangsperiode met bloedvloeiingen. En het wilde niet meer stoppen. Misschien dat ze de boerderij al verkocht hadden. De muilezels, de paarden, wat al niet meer. Maar niets kon haar helpen. De priester had haar gezegd dat ze niet bij zoiets in de buurt mocht komen. Ze woonde op de heuvel waar haar boerderij lag. En ze zag daar beneden een grote menigte mensen zich verzamelen. Rondom een man. En ze vroeg, wat is dat? Dat is Jezus van Nazareth, werd er geantwoord. Wanhoop kwam opzetten. Ze zei, ik ben maar een onbeduidend iemand. Als ik alleen maar de zoon van zijn kleed kan aanraken, zal ik genezen worden. Ze liep elke criticus voorbij. En toen ze op de plek was aangekomen, raakte zij in wanhoop zijn kleed aan. Toen ze dat deed, keerde hij zich om en zei, wie heeft mij aangeraakt? En ze ontkenden het allen. Maar hij keek om zich heen. Hij bezat een grote gave van God. Hij was God. Hij ontdekte de kleine vrouw en zei haar dat haar bloedvloeiing was opgedroogd. Wanhoop bracht haar ertoe om dat te doen. Het was wanhoop wat de koningin van het zuiden dreef. Zij hoorde dat de gave Gods werkzaam was door Salomo. Wanhoop dreef haar erheen. Zij waren wanhopig. Het waren net zulke menselijke wezens als u en ik. Zij waren niet anders. Zij hadden ook 5 zintuigen. Ze aten en dronken enzovoort, net als wij. Ze leefden en ze stierven. Het waren gewone menselijke wezens. Zij werd tot zo'n man opgebracht dat ze een gedeelte van het koninkrijk meevoerde. Het bracht haar tot een punt dat ze niet meer dacht aan de Ismaëlieten die haar zouden kunnen beroven in de woestijn. Gedurende die 90 dagen dat ze op een kameel door de Sahara trok. Wanhoop, maar ze ging toch. En toen ze in Jeruzalem kwam, werd Salomo niets achtergehouden, maar hij vertelde haar al de dingen die zij begeerde te weten. Het was wanhoop. Jezus zei dat zij zou opstaan in de dag des oordeels met dit geslacht en het veroordelen, want meer dan Salomo is hier. Wanhoop. Mag ik dit zeggen? Nu, ik ga eindigen. Niet lang geleden heb ik in Mexico wanhoop gezien. Ik was nog maar net op het podium gekomen in de grote arena. De mensen waren daar al sinds 9:00 's morgens. En het was toen al bijna 10:00 's avonds. Een oude blinde man, die al ongeveer 30 jaar volkomen blind was geweest, had de avond ervoor zijn gezichtsvermogen teruggekregen en het was die dag al getuigend de hele stad doorgetrokken. Een hele hoop oude kleren lag er over zo'n 30, 40 meter hoog, zo hoog opgestapeld, met van allerlei omslagdoeken. Er waren ongeveer 40.000 tot 50.000 mensen aanwezig, hoeden en omslagdoeken. Van wie die allemaal waren? Wel, ik dacht dat ze dat onder een kamer moesten uitzoeken. En het regende dat het goot. En ze hadden me met een touw over een muur laten zakken. En zo kwam ik op het podium. En de man die hier zit, hij kwam zojuist een paar ogenblikken geleden aan in Michigan met zijn dochter, sprak met mij over broeder Arment. Wij hier kunnen ons hem herinneren. Hij wandelt nu daar, op de straten in Gods heerlijkheid. Maar broer Arment was daar ook en deed zijn overjas uit en gaf hem broeder Jack Moore. Dat hij hem kon aandoen, want Jack stond te huiveren. Die zuiderling bleek bijna te bevriezen in die koude regen daar in Mexico. Hij stond erbij. En Billy Paul, mijn zoon, kwam bij mij en zei: papa, u moet iets doen. Er is hier een kleine Mexicaanse vrouw met een baby die vanmorgen gestorven is. En ik heb niet genoeg zaalwachters om haar buiten de gewestrijd te houden. Maar ze dacht, als die blinde man door handoplegging zijn gezichtsvermogen terug kan krijgen, dan kan door handoplegging mijn baby ook het leven terugkrijgen. Zij was katholiek. Ze konden haar niet tegenhouden. Broeder Espinoza en de anderen hadden haar gezegd: we hebben geen gebedskaarten meer, u moet tot de volgende avond wachten. Ze zei: mijn baby is dood, hij is al dood sinds vanmorgen, ik moet in die gebedsrij komen. En ze kwam, gebedskaart of geen gebedskaart. En stonden daar ongeveer 300 zaalwachters opgesteld en ze kroop tussen hun benen door, sprong hij nog gewoon op de rug en rende door met die dode baby, viel tussen hen neer. Het kon haar helemaal niet schelen, ze probeerde er doorheen te komen, ze was wanhopig. God had tot haar hart gesproken dat de God die het ogenblik kon geven ook leven kon schenken. Oh, ze was wanhopig. Er brandde iets in haar binnenste. Oh, u zieke mensen, als u dat eens een paar ogenblikken in u zou laten oplaaien. Kijk wat er dan zou gebeuren met zo'n wanhoop. De God die dit jongetje onlangs 's avonds kon genezen, zou ook die dame van kanker kunnen genezen. Kan deze man genezen en dit doen zoals bij Florence Nightingale en tienduizenden anderen, onbetwistbare getuigenissen, de doden opgewekt, de zieken genezen en al het andere. Als hij de God is die dat kan doen en hij gisteren God was, dan is hij vandaag evenzeer God. Word wanhopig, dan zult u iets laten gebeuren. In die wanhoop bleef zij naar voren dringen. Ik zei tegen broeder Jack Moore: ze kent mij niet. Ze heeft mij nog nooit gezien. Ze weet niet wie van die mensen op het podium het is. Dat katholieke vrouwtje kon geen woord Engels verstaan. Hoe kan ze dan weten wie het is? Ik zei: ga erheen en bid voor die baby. Dat zal haar bevredigen en ze zal weggaan. Het was daar in de zaal een voortdurende opschudding. Ze sprong weer op en dan begon iedereen te schreeuwen. En ze werkte zich over hun schouders heen en viel daar weer tussenin. Had ze weer een paar meter gewonnen, dan probeerde ze weer haar naar buiten te dringen. En dan kwam ze weer tussen hun benen door, ondertussen de baby vastklemmend. De zaal wachtte, ze raakte er helemaal overstuur enzovoort. Het maakte haar niets uit, ze kwam naar het podium. Ze moest er komen, het maakte haar niet uit. Ze moest en zou er komen. Is dat nu net zo'n geschiedenis als van die tsunamitische vrouw? Alleen gebeurde dit niet 3500 jaar geleden, maar ongeveer 3 of 4 jaar geleden. Zie? Het zou voornamelijk precies zo kunnen zijn. Als diezelfde wanhoop opkomt, dan zal het liefde en geloof in de strijd werpen om op te eisen wat u nodig hebt. Want het is een belofte van God en dat u het kunt ontvangen. Dat is absoluut waar. Ik keerde mij om. Ik, de prediker, de evangelist op die plaats. Ik wendde mij af. Ik had te doen met die vrouw. Maar er was geen wanhoop, ziet u. Ik keerde mij om en ik dacht, wel, broeder Jack zal voor haar bidden en dat is het voor elkaar. Ik draaide mij om. Zoals ik al zei, geloof is. En ik kijk op. En daar kwam mijn gezicht. Ik zag daar een kleine baby zitten. Een klein donker Mexicaans babytje zonder tandjes. Het lachte naar mij. Zoals het daar zat. Ik zei, wacht even. Wacht even. Ha, wanhoop. Drong de Heilige Geest om mijn onderwerp te veranderen. Om mijn hart te veranderen en mij haar baby te tonen zoals die daar zat. Dat bracht de geest terug. Ik zei, wacht even, breng de baby bij mij. Daar kwam zij aan, met een klein kletsnat blauw-wit dekentje met erin een dood lichaampje van ongeveer zo lang. Ze viel neer, een crucifix in haar hand en met haar rozenkrans om Ave Maria's op te zeggen. Ik zei tegen haar, doe die maar weg, dat is niet nodig. Ze kwam tot vlak bij mij en begon te roepen, padre, dat betekent vader. Ik zei, zegt u dat niet, zegt u dat niet. Gelooft u? De vertaler herhaalde het voor haar in het Spaans. Of ze geloofde. Ja, ze geloofde. Hij vroeg haar hoe ze zou geloven. Ze zei, als God een blinde de ogen kan openen, dan kan hij mijn dode baby ook opwekken. Amen. Wanhoop dreef haar ertoe. Geen aandeel van mij erin. Ik zag alleen het visioen. Ik zei, Heer Jezus, ik zag een visioen van een kleine baby. Misschien is het deze. Omstreeks die tijd schudde het met zijn voetjes. Ik zei, ga met haar mee naar de dokter. Haal een schriftelijke verklaring van de dokter dat de baby gestorven was. En de dokter schreef de verklaring. Deze baby, zijn hart en ademhaling stopte vanmorgen in mijn afspraakkamer om 9:00. Het stierf aan een dubbele longontsteking. Oh, vanavond leeft deze baby in Mexico, voor zover ik weet. Waarom? Wanhoop had het hart van die kleine moeder aangegrepen. Ze riep om haar kind, omdat zij had gezien dat God een blinde had genezen. En ze wist dat hij dan ook een dode baby kon opwekken. Wanhoop, als gij mij zoekt met uw ganse hart, dan zal ik u horen. De wet en de profeten gaan tot Johannes. Sinds die tijd wordt het evangelie van het Koninkrijk Gods gepredikt en ieder dringt zich erin. U kunt er niet bij staan kijken en zeggen van, pakt u mij nu maar bij de kraag, Heer, en duw mij erin. U moet zich erin dringen, u moet wanhopig worden. Het gaat om leven en dood. Ik wilde dat ik tijd had voor nog een gebeurtenis. Ik zit net te denken aan een vrouw, een meisje, dat het verkeerde pad was opgegaan. Hoe dat ze telkens weer met een schone lei begonnen was en zo. Totdat ik zei, zuster, ze stond op en zei, ik hoop dat het wel met mij goed komt. Ik zei, nee, blijf hier. En toen, voordat je het wist, begon ze een beetje te bidden. En meteen begon ze luider en luider. En na een poosje werd ze wanhopig. En zei, o God, red mij. De vereniging van anonieme alcoholisten kon hij niet genezen. Ook andere instanties konden het niet. Maar die grote donkere ogen keken mij aan en de tranen rolden over haar wangen en ze zei, er is iets gebeurd. Oh ja, zeker was er iets gebeurd. Zij was wanhopig geworden. Laten wij tot wanhoop komen. Het gaat om leven en dood. Als u niet wanhopig kunt worden, komt u dan niet door de gewetsrij. Als u wanhopig bent, kom dan naar hier en kijk. U zult het ontvangen zo gauw als u hier komt. Laten we bidden. Zie in wanhoop uit naar het Koninkrijk Gods. Het zal op u komen. Onze Hemelse Vader, ik bid u in Jezus' naam. Wees ons genadig, Heer. Wek wanhoop in ons op. O Heere God, wees ons genadig, bid ik u. En laat de mensen u vanavond zoeken met een wanhopig hart. Wij weten dat Gij hier zijt, Heer. Gij zijt dezelfde gisteren, heden en in der eeuwigheid. Deze mensen die het teken hebben, dat ze zijn overgegaan van dood naar leven. Dat ze veranderd zijn van het oude wereldse leven tot een nieuw leven. Op wie het bloed is aangebracht, aan wie God een merkteken heeft gegeven. Mogen zij, als zij ziek zijn, dat teken in hun hand nemen en zeggen, ik ben gekocht door God. Ik ben in Christus en in Hem is geen ziekte. Ik ben in Christus en in Hem is geen zonde. Ik ben in Christus en in Hem is geen ongeloof. Ik verwerp al wat de duivel mij verteld heeft. Hij is om onze overtredingen verwond en onze ongerechtigheid werd Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door zijn striemen is ons genezen geworden. En nu heb ik het teken in mijn bezit dat God mij erkent dat ik gekocht ben met het bloed van de Heer Jezus. Het teken van zijn dood houd ik in mijn handen, want hij is opgestaan. Ik ben de zijne en hij is de mijne. Ik ga met het vastberaden geloof dat ik van deze avond af God geloof. En ik zal genezen worden als ik daar kom en aan de eisen voldoen. Want de laatste woorden die van zijn lippen kwamen waren deze. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Geef het Heer, mogen er van op ontstaan, want ik vraag het in Jezus' naam. Amen. I can, I will, I do believe. Ik kan, ik wil en zal geloven dat Jezus mij nu geneest. I do believe that Jesus heals me now. Oh, I can, I will, I do. I can, I will, I do believe.
just think I'm determined.
Bedenk, ik ben vast besloten.
I do believe that Jesus heals me now.
You believe that?
Gelooft u dat? Ik ben vast besloten. Door Gods genade ben ik vast besloten om niet meer op te houden totdat dat mij aanraakt. Ik ga daarheen om me de handen op te laten leggen. God heeft ons nooit begeven. Ik geloof dat de grote heelmeester nu nabij is. Ik geloof dat de God die het woord schreef, de God die het offer bereidde, hier is. Ik geloof dat het teken van de God die ons reinigt van zonde vanavond, het teken, het is zijn eigen leven, hier aanwezig is. Ik ben met u alle dagen, tot aan de verleiding der wereld. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij. Want ik zal met u zijn, zelfs in u tot het einde der leven. Gelooft u dat? Ik vertrouw op hem. Ik geloof dat hij het zal doen. U niet? Nu, zo gauw als ik dat begin te doen, zie ik visioenen verschijnen. Amen. Grote visioenen van de Heer. Die spreken van geweldige dingen. Amen. Als ik daarmee aanvang, blijf u hier nog de hele nacht. Gaat u het geloven? Gelooft u? Amen. Ik geloof het met mijn ganse hart. De jonge dame die daar bij Broeder Palmer zit, is een onbekende voor mij. Zij komt uit Georgia en ze lijdt aan een vrouwenziekte. Als zij gelooft dat de Heere God haar gezond wil maken, dan zal hij het doen. Ik heb de vrouw nooit in mijn leven gezien, maar dat is er met haar aan de hand. De jonge dame, ik weet niet of ze ooit eerder de boodschap gehoord heeft, maar terwijl ik hier stond te prediken, zag ik haar. Geloof het slechts en kijk of het waar is. Amen. Als u alleen maar gelooft, zo is het. Er zit hier achteraan een dame met rugklachten. Ze lijdt heel erg. Haar naam is mevrouw Wisdom. Als u gelooft met uw ganse hart, zal Jezus Christus u gezond maken. Ik heb die vrouw nooit in mijn leven gezien. Maar daar zit ze en lijdt pijn. Ze heeft een gele jurk aan. Klopt dat? Goed. Zijn wij vrienden voor elkaar? Ja. Goed. U kunt naar huis gaan. Jezus Christus geneest u. Amen. Nog een vrouw die pas die rugklachten kreeg, die zit hier. Ze heeft rugpijn. Ook heeft ze een zoon die hoofdpijnen heeft, dat is waar. Haar naam is mevrouw Parker. Als u gelooft met uw ganse hart, dan zal Jezus Christus u beide genezen. Amen. Wij zijn vreemden voor elkaar. Dat is de waarheid. Amen. Geloof met uw ganse hart. Hier zit een wat oudere man uit Michigan. Hij heeft niet aan zijn oren. Hij denkt dat het stemmen zijn, geestelijke moeilijkheden. Is dat waar? U weet niet of God het is of iets anders dat tot u spreekt. U hoort geluiden in uw oren. Ik ben een volslagen reden voor u. Als dat zo is, steekt dan uw beide handen omhoog. Dat is wat er gebeurt. Het zal u nooit meer tot last zijn. Jezus Christus geneest u. Gelooft u? De grote heelmeester. Ik zou tot u willen spreken, maar u komt uit Noorwegen en ik spreek de Noorse taal niet. Goed, zuster, als u die taal spreekt, zeg hem dan naar huis te gaan en te geloven. Zeg hem dat de ziekte in zijn hoofd zal gaan verdwijnen. Nu, u weet dat ik die man niet ken. Hij is uit Noorwegen gekomen opdat er hier voor hem gebeden zou worden. Keer terug als een genezen man. Oh, Jezus Christus is gisteren heden en in eeuwigheid dezelfde. Wat is het? Het is diezelfde vuurkolom, de Heilige Geest. Het is het teken dat Jezus Christus leeft. En lang geleden zagen mensen dat hij die dingen deed. Hij kende hun gedachten omdat hij het woord is. En het woord is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het schift overleggingen en gedachten des harten. Amen. Ik zag water schitteren en ik zag deze jonge man komen. Hij heeft daar een boek gelezen en schreef het in het Noors. Hij begon het te begrijpen. Iemand heeft tot hem gesproken. Hij heeft moeilijkheden, maar als hij met zijn ganse hart zal geloven, dan zal de Heer Jezus hem gezond maken. Hij is van ver gekomen en is daarbij een arme jongen die probeert om naar binnen te dringen. We zullen hem over een paar ogenblikken de handen opleggen. Oh, geloof je? Amen. Hoe wonderbaar. De grote heelmeester is nu hier. Maar de zuster Ungren en die andere zuster die op de piano speelt. Ik zou graag hebben dat u meteen kwam als u wilt. En een lied voor ons speelt. De dierbare heiland is nabij. De liefdevolle Jezus. Ik zou willen dat de mensen die langs deze kant van dit gangpad zitten om voorgebeden te worden, langs deze zijde komen, gewoon één pad tegelijk. Broeder Neville, zou u dat alsjeblieft willen doen? Waar is broeder Caps of een van de zangleiders? Broeder Ungren of broeder Caps of iemand anders? Kom hier. Leid ons bij het zingen van dit lied als u wilt. Is een van die broeders hier? Goed, ja, dat is goed. Laat ieder in gebed zijn. Bedenk, wanhoop. Ziet u wat wanhoop doet? Wanhoop zal u over zee laten gaan. Wanhoop dringt u te komen uit een andere staat. Wanhoop zal u waar dan ook heen voeren. Een dierbare oude vader en zijn dochter huilden in wanhoop. Om er nog bij te komen, om nog hulp te krijgen. Probeerden van alles en gingen ondanks alles toch maar zitten. En enige ogenblikken geleden bracht de Heilige Geest hun hier in de dienst. Bevrijding, net voordat ik hier kwam. Oh. Het lieflijkste koor ooit gezongen. Jezus, Heere Jezus. Heer Jezus, verhoor het gebed van uw dienstknecht, Heer. Ik bid dat u ieder zult genezen in de naam van de Heer. Amen. Tot degenen die nu wanhopig zijn, die echt weten dat ze genezen zullen worden. Laat het even tot u doordringen dat voor zover ik weet van hen die de vorige zondagavond kwamen, 100% deze week werd genezen. Wees opmerkzaam, hij komt. Hij heeft u al genezen. Hij brengt zijn woord, hij bevestigt het en betuigt zijn aanwezigheid. Niemand anders dan God kan die dingen doen, dat weet u. Het is het teken van de Messias. En u weet dat ik geen Messias ben. Dan is hij het. Hij heeft hier alles voor u bewezen. Dat zou u tot wanhoop moeten brengen. Het zou deze plaats moeten elektrificeren. Zodat het zou zijn als een lucifer bij een kruidvat. Zeker, het zou het geloof moeten laten exploderen. Liefde en wanhoop. Drijf de mensen regelrecht het koninkrijk van God binnen. Geloof het met hun ganse hart. Gelooft u nu allemaal? Goed, Billy. Heb je de... Tony. Kijk eens even deze kant op. Ik heb je lange tijd niet gezien. Maar je bent ziek. Je lijdt aan een soort dysenterie. Dat is waar. Het zal verdwijnen. Het gaat bij je weg. Ik zag dat hem volgde toen hij hier langskwam. Er kan op dit moment niets voor God verborgen worden. Ik heb Tony denk ik in geen maanden meer gezien. Maar ik zag dat hij dat had. Hij had het. Nu heeft hij het al niet meer. Laten we onze hoofden buigen. Geen oog blijft open. Niemand die rondkijkt. Laat iedereen in gebed zijn. Billy Paul of Woody Neville zal de volgende rijen roepen als het zover is. Laat alle bidden. Het middenvak zal van u uitgezien langs de linkerzijde naar voren komen als u opgeroepen wordt. En daarna komt ook het linkervak langs deze zijde zodra u opgeroepen wordt. Woody Neville zal u oproepen. En ik vraag mij af of er hier enige van de broeders zijn die hier zouden willen staan om met mij de mensen die voorbij komen de handen op te leggen. Ieder van uw broeders die voorganger bent is zeker uitgenodigd om hier bij mij te komen staan als u dat wilt. Het is geen zaak die op zichzelf staat. U hebt evenzeer recht om voor de zieken te bidden als ik. Ik weet dat de Heilige Geest hier is. Als er iemand is die dat niet zou geloven, dan is er met hem iets niet in orde. Goed dan, laten we nu met ons hele hart geloven dat God de dingen die wij vragen zal geven. Heb geloof, twijfel niet. En laat ieder voor de ander bidden. Wat zegt de Bijbel? Beleid elkander de zonde, bid voor elkander. En u die in de rij komt, zodra deze handen u aanraken, gaat u hier gewoon heel gelukkig vandaan. God prijzende dat u genezen bent. Goed, laat ieder nu in gebed zijn. Terwijl Buddha Gebsat zingen leidt. Heer Jezus, help ons nu. Ik bid in de naam van Jezus Christus. Dat de Heilige Geest die de persoon zal aanraken. Mogen ze genezen worden als we uw bevel om de zieken de handen op te leggen opvolgen. U hebt gezegd dat ze zouden genezen. Wij geloven het in Jezus. Geloven het Vader in Jezus naam. Goed. Laat iedereen nu in gebed zijn als we beginnen te bidden. Eerst dit zieke jongetje in de rolstoel. Leg handen op het kind in Jezus' naam. Omdat hij gezond mag zijn. Jazeker. In de naam van Jezus Christus. Hoeveel van u geloven dat God het heeft verhoord? Dat u een verzegelde zekerheid in uw hart hebt dat God uw gebed heeft beantwoord, omdat u zijn woord hebt gehoorzaamd. Het is voorbij. Het is afgelopen. Geloof hem met uw hele hart dat het een volbracht werk is. Let nu op deze week en als u weer terugkomt, kijk dan wat er is gebeurd. En ik veronderstel dat ik, als ik de volgende keer terugkom, zou de Heer wil, de gewestrijd door een van deze kamers laten gaan, in die kleine kamer waar ik ze in zal brengen. Ik geloof dat u zich nu ontvouwt. Ik wil ertoe komen dat ik de mensen één voor één kan laten komen, om me met ieder persoonlijk bezig te kunnen houden en zo doorgaan tot mij iets wordt getoond. God zegen u allen, we zijn zo gelukkig dat u er was. Bent u nu alle vastbesloten? Bent u een wanhoop? Of is de wanhoopschreeuw die er in u was voor uw genezing nu helemaal verstomd? Is er veranderd in liefde en geloof en vertrouwen dat God zal doen wat hij beloofde te zullen doen? God zal het doen. Ook voor deze kleine. Er zitten er hier vanavond 2 of 3 in rolstoelen. Wij allen zullen voor hen geloven, zeker. Dat ook zij genezen zullen worden. Ze zullen gezond worden. Gelooft u dat niet? Amen. Zij zullen herstellen. Dat kan niet anders. God heeft gesproken. En er is een wanhopige noodschreeuw in ons hart. We zullen gaan geloven dat het zal geschieden. Nu in onze diensten volgt het een direct op het ander. We zullen nu degene die moeten gaan de gelegenheid geven dit te doen. Voor zover ik kan zien is het ongeveer 8:08. Als u moet gaan, dan zijn we blij dat u hier was. En we zouden graag zien dat u terugkwam om opnieuw bij ons te zijn. De anderen kunnen, nadat we alle zijn gaan staan, weer gaan zitten. We moeten gaan. Wie moet gaan, kan dat zo rustig mogelijk doen. Daarna zullen we aansluitende avondmaalsdienst houden. Als u kunt, bent u uitgenodigd om te blijven. Is u dat niet mogelijk? Laat God u zegenen. Bid voor mij, ik zal voor u bidden. En houd in gedachten, laat het teken aangebracht blijven. En wees in wanhoop om door te dringen tot het Koninkrijk Gods. Amen. Laten we ons slotlied zingen. Neem de naam van Jezus mede, terwijl wij gaan staan. Schud elkaar de hand. En zegt, Heere zegen u, mijn pelgrimbroeder en zuster. Zeg het vanuit uw hart, ernstig en eerbiedig. Christenvrienden, broeder en zuster. Schud elkaar de hand in ogenblikken van gemeenschap. God zegen u alles samen. Wonderbaar. Mogen hij met deze liefelijkheid en gemeenschap van het grote teken van God, de Heilige Geest, rijkelijk bij u blijven tot wij elkaar opnieuw ontmoeten. Gods genade zij met u en vernietigen alle paden des doods voor u. Maken uw pad duidelijk, opdat u altijd Jezus voor u uitziet gaan en onwankelbaar zult zijn. Hemelse Vader, wij dragen deze dienst en die van vanmorgen en al wat er is gedaan aan u op. Alle eer zij u toegebracht, alle dank en lof voor het redden van zielen, het genezen van mensen en dat u ons grote genade hebt gegeven waar wij allen op vertrouwen. Red ons, wij danken u hiervoor. Wees nu met ons dat we elkaar weer ontmoeten. Ontmoet ons ook in het avondmaal. Rijd mee met hen die moeten rijden, Heer, naar hun huis. Leid hen door dit roekeloze vakantieverkeer, opdat hun geen kwaad overkomen. Wij vragen het in de naam van Jezus Christus. Amen. Goed. Nu nogmaals, neem de naam van Jezus mede. U kunt gaan. Plaatsneemt, terwijl iedereen weer rustig wordt voor de avondmaalsdienst. Als ik me niet vergis, bent u, broer Blair, de voorganger die ik niet lang geleden in Arkansas ontmoette? Ik dacht het wel, maar was er niet zeker van. U was hier vanmorgen voor het opdragen van een kind. Ik dacht al, heb ik hem kort geleden niet eens eerder gezien hier in Hot Springs, Arkansas? Ja, er stond iets op het punt te gebeuren en de Heilige Geest openbaarde. Klopte dat? Goed. Ik dacht daar nu net even aan terug. Ik dacht, is dat die broeder? Ik ben zo blij dat u hier bent, broeder Blair. Ik zou broeder Blair willen vragen of hij God zou willen bidden of hij ons nu wil heiligen voor het avondmaal. Wil u, broeder Blair?
Yes.
Father, as we partake of this communion service now, let it be with a right attitude.
Yes, Lord.
Father, knowing that your body was broken for us.
Yes, Lord.
And your blood was shed for us.
Yes.
And Father, it's by faith in that today. It's by faith in the institution of the Lord's Supper in this hour. We fully believe, Lord,
in yes.
The great thing. Amen.
U kunt gaan zitten. U, zuster aan het orgel. We spelen tijdens het avondmaal altijd het lied. Er is een bron gevuld met bloed. Goed, we zullen even een ogenblik tot rust komen.
The reading now would just be get quiet just for a moment. Yes, sister.
Ja, zuster.
Whatever it is, that's it all. All right now, Brother
Goed.
Neville will read the order of the communion.
Brother Neville zal het woord voor het avondmaal lezen.
The strangers here, they each seat and bring an aisle by aisle as we come in row by row for the communion.
En de zaalwachten zullen de zaal rij voor rij zullen de mensen hier brengen. En laat iedereen nu tot rust komen en de dingen overdenken. Bedenk dat Israël het avondmaal nam in wanhoop en dat er die hele reis na 40 jaar nog geen zwakke onder hen was. Ook dit is goddelijke genezing. De Heer zegen u, broeder Neville. Want zelf heb ik bij de overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, dat dankzegging uitsprak, het brak en zeide: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Indien wij echter onszelf beoordelen, zouden wij niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. De Heere zegen het lezen van zijn woord. Hier heb ik het ongezuurde brood geslagen en gebroken, dat het geslagen en gebroken lichaam van Jezus Christus voorstelt. Door zijn bloed, door de gescheurde voorhang heen, zijn lichaam, hebben wij de toegang tot het Heilige der Heiligen. Onze Hemelse Vader, dit brood werd bereid om uw gebroken lichaam voor te stellen. Mogen het met ieder van ons zo zijn als wij het nemen, alsof wij er letterlijk deel aan hadden, dat u werd verwond en geslagen. En mogen wij vergeving van onze zonde ontvangen en toegang hebben tot het Heilige der Heiligen, om in uw tegenwoordigheid te leven, in het toekomende leven en al de dagen dat we hier op aarde zullen zijn, om dan in de eeuwigheid voor immer bij u te zijn. Geef het, Vader. Zegen dit brood voor het doel waarvoor het wordt gebruikt, in Jezus' naam. Amen. De Bijbel zegt dat hij, nadat hij het brood had gebroken, ook de beker nam, nadat de maaltijd was afgelopen, en sprak: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Mogen de Heere zijn zegen hierop geven als wij bidden. Heer Jezus, hier is het bloed van de wijnstok, het sap van de druif. En Vader, het vertegenwoordigt dat kostbare bloed dat ons reinigt, omdat daaruit het teken kwam. Ik dank u ervoor, Vader, ook voor dit symbool. U sprak: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en u zou hem opwekken ten jongste dagen. Wij danken u voor deze belofte. En wij bidden, Vader, dat u onze harten reinigt, opdat wij waardig zullen zijn door ons geloof, wetend dat wij in onszelf niet waardig zijn, maar dat ons geloof niet zal falen, want wij zijn bereid het bloed van Jezus Christus volkomen te aanvaarden. Sta toe, Vader, heilig de wijn voor het doel waarvoor het wordt gebruikt. Mogen ieder die deze wijn vanavond drinkt en neemt van dit brood, kracht ontvangen voor de reis die voor hem ligt. Geef het, Heer. Mogen zij gezond zijn, sterk en vervuld met uw geest, tot Jezus komt. Amen.